Goedenavond, broeders en zusters. Wij gaan vanavond weer naar Exodus 32. Daar zijn we in blijven steken. Vorige keer, na enige vertraging, denk ik daar dan ook bij. De geschiedenis namelijk van het Gouden Kalf. Een geschiedenis als zovelen, dat wil zeggen een beschrijving van afgoderij in Israël. Zoals het later nog vele malen zou voortkomen, maar aan de andere kant niettemin een uitbeelding van nieuwtestamentische waarheid, waarbij het belangrijkste idee is dat hier weliswaar aan de ene kant sprake is van de komst van de wet, want daar gaat het over in deze hoofdstukken in het algemeen, maar aan de andere kant wordt uitgebeeld hoe bij de komst van het nieuwe verbond uiteraard een einde komt aan het oude verbond. Bijna op de manier zoals dat tamelijk letterlijk in de Hebreeënbrief naar voren gebracht wordt. Misschien kom ik daar bij gelegenheid nog wel terug. Nou, dat weet ik wel zeker, want het lukt mij niet om die Hebreeënbrief te vermijden bij deze onderwerpen. Maar de gedachte is daar immers dat als eenmaal de hoge priester verschijnt van het nieuwe verbond, dat wil zeggen als een priester verschijnt naar een andere ordening dan die van Aaron, dan geschiet er ook noodzakelijk verandering van wet, staat daar. En de gedachte is dan dat waar de middelaar van het nieuwe verbond verschijnt, dat daar de vernietiging van het voorgaande gebod plaatsvindt. En ik heb het nou zo letterlijk mogelijk uit het hoofd geciteerd. Dat is ook wat we in deze geschiedenis zo zonder meer terugvinden. Want wat we hier vinden is de geschiedenis van de komst van de wet, aanbreken van het oude verbond en meer letterlijk de komst van de twee stenen tafelen, want zo heet dat dan. En u moet bedenken dat ook die twee stenen tafelen op zichzelf natuurlijk niet strikt noodzakelijk waren. Want het is heus niet zo dat als die twee stenen tafelen er niet zouden zijn, dan zou de wet er niet geweest zijn. Want het blijft nou eenmaal zo dat de wet uit wel wat meer bestaat dan alleen de zogeheten 10 geboden die dan kennelijk gegraveerd waren op die twee stenen tafelen. Met andere woorden, ook de komst van die stenen tafelen die door Mozes in dit hoofdstuk van de berg naar beneden gedragen worden en naar het volk gebracht worden, ook dat is je reinste typologie. Dat wil zeggen, het is een symbolische uitbeelding van wat er gebeurt, namelijk God geeft zijn woord aan Israël. En als later gevraagd wordt in Romeinen, wat is het voordeel van de Joden, wat is het nut van de besnijdenis, dan staat er veel op alle manieren, maar dit is wel het eerste, dat hen de woorden Gods zijn toebetrouwd. En daaronder verstaan wij toch niet, dacht ik, de woorden voor zover die op twee stenen tafelen waren ingegraveerd. Wij verstaan er wel wat meer onder uiteraard. Maar waar het om gaat is dat die twee stenen tafelen nou eenmaal de uitbeelding zijn van in het algemeen het woord van God en van het oude verbond natuurlijk in het bijzonder. En dat vinden we hier ook inderdaad terug. We vinden dat in het bijzonder ook terug zelfs in het feit dat die wet komt gegraveerd op twee stenen tafelen. En nou niet meteen zeggen van dat komt natuurlijk omdat ze niet alle 10 op één zo'n stenen tafel konden. Want ik denk dat dat best mogelijk zou geweest zijn. Hè? Maar het kwam op 2 en bovendien zelfs stenen tafelen beschreven aan beide zijden. Aan de onderkant en aan de bovenkant. Ik had bijna gezegd aan de linkerkant en aan de rechterkant. Ik heb wat moeite met de R dan altijd. Hè? Aan de linkerkant en aan de rechterkant. Want hoe dan ook, het beeldt uit de twee verschillende aspecten van de wet. Namelijk de linkerkant, dan wel de onderkant, of hoe je dat maar noemt. De kant namelijk die als wet, als regel, of hoe dat maar heten mag, gelegd wordt op de mens en die in bediening des doods blijkt te zijn. Aan de andere kant, aan de rechterkant, en aan de bovenkant dus feitelijk denk ik, vinden wij de wet als getuigenis van het nieuwe verbond. Want hoe dan ook, dat is wat later in het Nieuwe Testament in elk geval naar voren gebracht wordt. In het Oude ook trouwens hoor. Maar in het Nieuwe Testament in elk geval. Waarbij gezegd wordt dat weliswaar de rechtvaardigheid Gods geopenbaard is. Buiten de wet om, dat is buiten de linkerkant van de wet. Maar niettemin hebben de getuigenis van de wet en de profeten, Romeinen 3 vers 21 en wat er verder volgt. En daar gaat het uiteraard om de rechterkant van de wet, want de goede kant is die kant die getuigt van Christus en daarmee van de middelaar van het nieuwe verbond en dus van het nieuwe verbond in het algemeen. Want hoe dan ook, leven onder de wet is een bediening des doods, maar aan de andere kant de wet blijkt te spreken over het nieuwe verbond. En een van de manieren waarop dat gebeurt, daar houden wij ons inderdaad mee bezig, in het bijzonder in dit hoofdstuk, Exodus 32. Want hoe dat ook zij, In de algemene betekenis van de uitdrukking hoort dit hoofdstuk, met het hele boek, tot de wet. In ieder geval tot de oud-testamentische geschriften, maar tot de wet in het bijzonder, de boeken van Mozes namelijk. En wij vinden ook hier uitbeeldingen van het nieuwe verbond op verschillende wijzen. Want de ene manier is natuurlijk dat het oude verbond als zodanig, en dus de wet, de twee stenen tafel en wat er maar mee samenhangt, spreekt inderdaad over het nieuwe verbond. Maar dat hebben we in het verleden al uitgebreid bezien. En deze schriftplaatsen vergeleken met name met de vele uitspraken, in het bijzonder in de Hebreeënbrief. Aan de andere kant vinden we ook dat deze geschiedenissen hier in deze hoofdstukken ook daadwerkelijk spreken over het nieuwe verbond. En we vinden dat dus in Exodus 32 allebei. We vinden daar de wet die komt, maar ook verbroken wordt, want dat gebeurt nou eenmaal in dit hoofdstuk, namelijk in vers 19. Aan de andere kant vinden we ook het aanbreken van het nieuwe verbond vermeld op verschillende wijzen. De ene manier is natuurlijk die van Aaron die het gouden kalf maakt. En de andere manier is natuurlijk dat de twee stenen tafel die gebroken worden later in hoofdstuk 34 namelijk vervangen worden door een stel nieuwe stenen tafelen. Maar ik meen dat we daar al, kijk even zoekend rond, ik meen dat we daar al enige weken geleden over gesproken hebben. Dat is toch zo, hè? Juist. Hoe dan ook, wat we in dit hoofdstuk vinden is weliswaar afgoderij, maar ik vind het altijd aardig. We hebben daarover gediscussieerd, ik hoop dat het vanavond niet meer gebeurt. Want hoe dan ook, daar valt ook niks aan toe te voegen, ook mijnerzijds. Het hele punt is namelijk dat we in de Bijbel nou eenmaal die dingen vinden. Dingen die op zich verwerpelijk zijn, maar die aan de andere kant wel degelijk spreken over Christus en over de zaligheid en over het nieuwe verbond. En strikt genomen kan je dat zelf precies zo zeggen van de wet. Want hoe dan ook, de wet is een bediening des doods. Natuurlijk staan er positieve dingen over de wet vermeld, dat weet ik, want de wet getuigt van Christus. Maar de wet, in ieder geval de bekende kant van de wet, de linkerkant om zo te zeggen, is een bediening des doods, die is zwak en die is onprofijtelijk en die wordt inderdaad vernietigd. Die zou ook verbroken moeten worden, dat was ook op voorhand de bedoeling. Bovendien, dat kan niet anders, want de wet veroordeelt degenen die onder de wet zijn ter dood. Ik blijf dat altijd een mooi voorbeeld vinden van wat de Joden noemen een chatspe. Dat kan ik nou zo gauw niet uitleggen wat dat precies is, maar zo heet dat. Namelijk, de wet is zwak omdat de wet zijn eigen onderdanen ter dood veroordeelt. En waar dus de onderdanen van de wet ter dood gebracht worden, daar houdt de wet op, vanzelfsprekend, te functioneren. De wet beëindigt dus feitelijk zichzelf. Dat is waar het om gaat. En dat is ook wat in feite in het Nieuwe Testament natuurlijk uiteengezet wordt. En in ieder geval uiteindelijk bekrachtigd wordt. Het gaat voorbij. Zelfs in die zin zou je kunnen zeggen, de wet wordt terzijde gesteld of verworpen of zo. Waarmee ik niet gezegd wil hebben dat wet afgoderij is. Maar ik wil er wel aan toevoegen dat in het Nieuwe Testament in elk geval, maar eigenlijk in het Oude ook al, gesproken wordt over het leven onder de wet als afgoderij. Niet omdat de wet in zichzelf niet heilig of rechtvaardig of goed zou zijn, maar omdat de wet nou eenmaal misbruikt wordt en daar bovendien zelf nogal wat aanleiding toe geeft. Zo is het nou eenmaal, ik kan er in de praktijk ook niks aan veranderen. Sterker nog, ik lees zelfs in het Nieuwe Testament dat degenen die daar onder de wet leven, want zo heet dat daar, onder Mozes enzovoorts, dat van hen gezegd wordt dat ze bezeten zijn. Dat lees ik daar. Dus ik bedoel maar, hè? Dat de wet heilig en rechtvaardig is in zichzelf, dat is prachtig. Natuurlijk is dat ook zo. Dat blijkt ook zonder meer doordat de wet spreekt over nieuwtestamentische waarheid. Dat is ook zonder meer zo. Maar waar de wet als wet gelegd wordt op het vlees, is de wet prompt zwak. Want de ketting is niet sterker dan zijn zwakste schakel. En het vlees is de zwakke schakel. En doordat het vlees zwak is, en dat staat er natuurlijk in dat verband, is ook de wet zwak en dient dus te verdwijnen. Dat is het verhaal. Nou goed, wij keren maar terug naar dit hoofdstuk. Want over principe, dat namelijk op zich verwerpelijke dingen toch een positieve strekking of betekenis kunnen hebben, daar hebben we al uitgebreid genoeg over gesproken, daar heb ik al vele voorbeelden van gegeven. Onthoud vooral die ene die het minst bekend is, hè? Die van de verhoogde slang in de woestijn. Hè? Die werd later vernietigd omdat die gebruikt werd voor afgoderij. Ja, dat was zo. Dus de omgekeerde volgorde was eerst positief en daarna negatief, maar andersom bestaat ook. Nou, hoe dat ook zij, we hebben gezien in elk geval dat hier sprake is van de gouden kalf wat gemaakt wordt. In vers 2 wordt dat naar voren gebracht, rukt af de gouden oorsieselen die in de oren uw vrouw, uw zoon, uw dochter zijn en brengt ze tot mij. Ik heb al verwezen naar de instelling onder de wet waarbij het oor doorboord zou moeten worden als uitbeelding van gehoorzaamheid en dus van geloof. Want dat beelden oorsieselen uit. De mooiste oren, de mooist versierde oren, zijn die oren die het ook doen. Hè? Nee. Het zijn geen sierdoppen, nee. Een mooi woord. Doe je ook wel eens een cryptogram, Jaap? Nou goed. Maar in ieder geval, de mooiste oren zijn de oren die het doen. Dat is maar waar het om gaat. Die werken, die gehoor geven aan. En oorsieselen zijn dus inderdaad de uitbeelding van gehoorzaamheid en van geloof. Dat is niet alleen hier zo, dat bedenk ik ook niet. Maar dat is in feite de hele Bijbel door zo. Ik geloof dat ik zelfs gezegd heb dat het niet alleen in de Bijbel zo is. Maar onder de volkeren van ouds is dat ook de gedachte, de oorringen als beeld van de horigheid. Slavernij zeggen we dan met een lelijk woord, maar als beeld van horigheid. Nou goed, daar ga ik niet verder op in, want ik heb dat besproken. Daarna staat er dat ze brachten tot de Aaron. Hij nam ze uit hun hand en hij bewierp het met een griffie, staat er in vers 4. Ik weet niet of ik dat besproken heb. Bewerpen, dat woord heb je misschien ook nooit eerder gehoord. Bewerpen betekent gewoon formeren. Zo wordt het trouwens ook altijd vertaald in de Bijbel, behalve hier. Ik weet niet waarom, maar het is het gewone Yatsar, het woord voor formeren uit bijvoorbeeld Genesis 1. En over de mens, weet u wel, God formeerde de mens uit het stof der aarde. En dit oude Nederlandse woord betekent ook gewoon formeren. Hij formeerde het met een griffie, dat wil zeggen met een griffel, dat had het ook kunnen zijn, iets om te graveren, namelijk. Dat is interessant, hoor. Noem nog eens iets wat gegraveerd werd. In ditzelfde hoofdstuk. De twee stenen tafelen, ja zeker wel. Die waren ook gegraveerd. Er staan in vers 16. Ja, het is een ander woord. Maar dat doet weinig te zeggen. Is het een ander woord? Nee, het hangt ermee samen. Inderdaad, is het in principe hetzelfde griffie of graveren in vers 16. Het is zelfs hetzelfde begrip in principe. En waar het om gaat is dat in vers 16 sprake is van stenen tafelen die gegraveerd waren, maar die worden kapot gegooid. En in vers 4 is sprake van die oorsieselen die gegraveerd worden, zodanig dat er een kalf uitkomt. Aaron zegt dat later net letterlijk zo, hè. Dit kalf is eruit gekomen in vers 24. Als u het mij vraagt, is het een understatement. Maar niettemin staat er wel zo. En het hele punt is dat dus twee stenen tafelen uiteraard een beeld zijn van het oude verbond wat door de vinger Gods gegraveerd was, maar dat inderdaad vernietigd wordt. En dat gebeurt op het moment dat het nieuwe verbond aanbreekt. Dat is in ieder geval de gewone nieuwtestamentische gedachte. En hier wordt dat uitgedrukt doordat dit gouden kalf gegraveerd of geformeerd is, of hoe je dat maar zegt. Maar in ieder geval, er is sprake van gravering. De vergelijking is eigenlijk gewoon die van dat het oude verbond gegraveerd was in twee stenen tafelen, maar dat het nieuwe verbond gegraveerd zou worden in de harten van de mens. Dat wil zeggen, zou daarin gegraveerd worden voor altijd. Gegraveerd in een zacht gemoed, niet in stenen harten, maar in vlezen harten, heet het dan. Dat is Jeremia 31. En de vergelijking is inderdaad die tussen het oude en het nieuwe verbond. We vinden ze hier bij elkaar, namelijk dat gouden kalf wat gemaakt wordt, is nou eenmaal een beeld van het nieuwe verbond. Maar waar het nieuwe verbond aanbreekt, daar verdwijnt het oude. Daar kan het oude niet meer bestaan. En dus de gegraveerde stenen tafelen worden inderdaad vernietigd. Goed, vers 4. Hij bewierp het met een griffie, of wat het maar was. In ieder geval was er sprake van graveren, en daar gaat het maar om. En hij maakte een gegoten kalf daaruit, uit één stuk. Smeden, nou, je kunt namelijk iets smeden, je kunt iets graveren. Als het gesmeden wordt, als het gesmeed wordt, dan is dat een bewerking van iets wat al bestaat, zal ik maar zeggen. Maar als het gegoten wordt, is het niet een bewerking van iets wat bestaat, maar is het een oorspronkelijke vorm. Dat is de gedachte. En zodra er sprake is van dat iets gegoten wordt, dan gaat het inderdaad over een nieuwe schepping. Daar komt het in de praktijk op neer. Niet de verandering van iets wat er eerst al was, zal ik maar zeggen, maar het gieten van een ding in één keer. Dus een gegoten kalf. Wij veronderstellen trouwens dat de volgorde andersom was. Namelijk, hij goot de dingen eerst en daarna werd het met een griffie of zoiets bewerkt. Dat zal ook wel, want hier staat per slot ook niet dat het in deze volgorde gebeurde. Er staat gewoon dat hij het een en ander formeerde met behulp van die griffie. En dan in het algemeen namelijk, wat zo vertaal ik en dan bij deze gelegenheid, namelijk hij maakte een gegoten kalf daaruit. Maar hoe dan ook. Er is een parallel dus tussen dat bewerken met een griffie en de gegraveerde stenen tafelen uit vers 16, die bij het zien van de gouden kalf inderdaad kapot gegooid worden. Vers 4 dan weer. Toen zeiden zij: dit zijn uw goden, Israël, die u uit Egypteland opgevoerd hebben. En als Aaron dat zag, zo bouwde hij een altaar voor dit gouden kalf dus. En Aaron riep uit en zeide: morgen zal den Heere een feest zijn. Hoe je dat ook keert of wendt, ik heb er echt wel lang over nagedacht, maar hoe je dat ook keert of wendt, ik kan geen historische verklaring vinden waarom Aaron nou zegt: morgen zal voor Jehovah een feest gevierd worden, terwijl het gaat om het gouden kalf. De enige historische verklaring die ik bedenken kan, en ik geef mijn mening voor een betere, de enige historische verklaring die ik bedenken kan, is dat Aaron het idee had dat de gouden kalf wel degelijk een uitbeelding was van Jehovah. Waarmee ik niet gezegd heb dat hij gerechtigd was om dat te doen, want dat is weer een ander verhaal. Jehovah zei: gij zult u geen gesneden beeld, nog enig andere gelijkenis maken en u voor dien buigen enzovoorts. Dus het blijft afgoderij, maar niettemin, hij deed het wel en hij heeft kennelijk het idee, want anders weet ik het ook niet, hij heeft kennelijk het idee dat het gouden kalf een beeld is van Jehovah. En met het laatste heb ik dus helemaal geen problemen. Historisch wel met het maken van het gouden kalf, maar met het idee dat het gouden kalf een beeld is van Jehovah zelf, daar heb ik helemaal geen problemen mee. Maar dat heb ik, geloof ik, dat moet ik al uitgelegd hebben. Een gouden kalf is immers niks anders dan een uitbeelding van de zoon. En wel de eeuwige zoon. Het gouden is immers het eeuwige en het kalf is nou eenmaal de zoon. En zeg niet dat de stier een beeld is van Satan, want dat kan niet. Nee, het gaat om vruchtbaarheid, om voortbrengen, zal ik maar zeggen. En die kracht mist de tegenstander ten ene male. De enige die echt wat voortbrengt en kan brengen, of de stier dan de uitbeelding is, is God zelf. En wat de tegenstander, de Satan, doet, is niet wat voortbrengen, maar de voortgebrachte dingen wijzigen, veranderen, ombuigen, door elkaar gooien. Dan heb je het Nieuwtestamentische woord, het Griekse woord, diabolos. Hij gooit het doorheen. Maar voortbrengen kan er maar één, en dat is inderdaad God zelf. Terwijl bovendien elders in de schrift, trouwens een paar hoofdstukken verder al, eigenlijk ook de stier de uitbeelding is van God. Eén van de uitbeeldingen is van God. U kent ze wel, hè? De stier, de arend enzovoort. De aangezichte namen van de vier cherubim. Hetgeen in deze hoofdstukken, in verband met de tabernakel natuurlijk, ook een rol speelt. Maar hoe dan ook, het kalf als de zoon van degene die voortbrengt, is uiteraard gewoon een beeld van de Heere Jezus Christus, die als zoon, aangesteld als zoon, inderdaad de middelaar is van het nieuwe verbond. Maar ja, daar gaat weer het hele Nieuwe Testament over in het algemeen, en de Hebreeënbrief uiteraard in het bijzonder. Om niet te zeggen, het is gewoon Psalm 2. Gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. En het commentaar wat de schrift zelf daar uitgebreid op geeft op vele plaatsen, is dat bij die gelegenheid deze zoon niet alleen officieel werd aangesteld, maar ook werd gesteld tot koning en tot hogepriester, naar de ordening van Melchizedek, hogepriester dus van het nieuwe verbond, ter vervanging van het oude verbond. En hier verschijnt het gouden kalf, de schitterende uitbeelding inderdaad van de zoon van God. Geen enkele Egyptenaar trouwens zou met het idee moeite gehad hebben. De aap is als beeld van de godheid, kalf uiteraard, vanzelfsprekend, kan niet anders, als beeld van de zoon van de godheid. En inderdaad, een gouden kalf als beeld van wat wij dan gewoonlijk noemen de eeuwige zoon. De zoon namelijk die door zijn opstanding eeuwig leven ontving, over wie de dood niet meer heerst en die voor altijd inderdaad de eersteling is van de nieuwe schepping in het algemeen en dus ook van het nieuwe verbond. En dat is uiteraard wat het gouden kalf uitbeeldt. En of ze het maken mochten, dat weet ik niet, maar dat Aaron die gedachte erbij gehad heeft, dat lijkt mij wel, want anders kan hij toch moeilijk zeggen, morgen zal Jehovah een feest zijn. Nou goed. Vers 6. Zij stonden des anderen daags vroeg op. Dat is een uitdrukking die vele malen in de schrift voorkomt, met name in het Oude Testament, en wij lezen er altijd overheen, omdat het ons niet uitmaakt hoe laat die mensen opstaan 's morgens. Hoop ik. Maar nog goed. Zij stonden des anderen daags vroeg op, is altijd, laat ik het anders zeggen, des anderen daags opstaan is namelijk altijd een beeld van een nieuwe schepping. De oude dag is voorbij, de nieuwe dag breekt aan. De oude schepping is voorbij, een nieuwe schepping breekt aan. En als er staat, zij stonden des anderen daags vroeg op, dan gaat het inderdaad om de eersteling of eerstelingen van een nieuwe schepping en van het nieuwe verbond. Zo uit het hoofd denk ik bij zo'n uitspraak altijd aan Jozua. Ik meen dat het Jozua 3 is. Jozua maakte zich dus morgens vroeg op. En wat er daarna gebeurt is dat het volk Israël door de Jordaan trekt. 2000, weet je wel, de beroemde 2000 el achter de Ark des Verbonds aan. Waarmee dus uitdrukkelijk wordt aangegeven dat het weliswaar een beeld is van het nieuwe verbond. Maar zelfs in het bijzonder van de eerstelingen van het nieuwe verbond. En dus het beeld van de 2000 jaren van de verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen zoals we dat in onze dagen kennen. En ik hoop dat u het ook kent, want ik ga het nou niet uitleggen. Maar dus morgens vroeg opstaan duidt uiteraard op het allereerste begin van het nieuwe verbond en van een nieuwe schepping. En het meest vinden we de uitdrukking natuurlijk, het meest nadrukkelijk bedoel ik eigenlijk, vinden we dezelfde uitdrukking natuurlijk in het Nieuwe Testament ter gelegenheid van de opstanding van Christus, die immers de eersteling is van een nieuwe schepping. En van het nieuwe verbond. Desmorgens vroeg. Die geschiedenis begint al terwijl de zon nog niet eens op is. Nee, zijn opstanding niet. Maar de geschiedenis rond die opstanding begint al als het begint te lichten. Weet je wel, staat er. Hè? Het licht komt eraan. Bijzonder advent, denk ik altijd dan. Hè? Ja, maar zo gaat het. Desmorgens in alle vroegte stond de Heer inderdaad uit de dood op. Het blijkt ook dat de mensen die dag naar het graf kwamen, allemaal stuk voor stuk te laat kwamen, want de Heer was al opgestaan. Het graf was al eens. Hij was de eersteling. Dat is waar het om gaat. Nou goed. Dus zij stonden dus andere daags vroeg op. Ik wijs erop dat het ons niet uitmaakt. En voor het verhaal maakt het ook niet uit hoe laat zij vroeg opstonden. Maar de vermelding alleen al, met deze stereotype zin, die zoveel malen in de Bijbel voorkomt, die duidt vanzelfsprekend op precies waar al die andere schriftplaatsen ook op duiden. Namelijk de opstanding van Christus en het ontstaan van het nieuwe verbond en de roeping van de eersteling, Christus zelf natuurlijk, en de eerstelingen, namelijk vervolgens de gemeente. Maar dat is ook wat inderdaad uitgebeeld wordt. Zij stonden dus andere dag vroeg op en offerden brandoffer, dat kan niet missen, en brachten dankoffer daartoe, want brandoffer, dankoffer, hebben beide te maken met de opstanding, met wedergeboorte namelijk. Zodat er eigenlijk hetzelfde staat, hè? Dus andere dag vroeg opstaan komt namelijk overeen met brandoffer offeren of dankoffer offeren. Want het is uitdrukkelijk een beeld van het nieuwe verbond. Opstanding uit de dood, het gaat namelijk om offers die opstijgen tot God en zijn troon. Welriekende offers, niet onwelriekende offers, welriekende offers die in Leviticus, maar dat hebben we inmiddels nog niet tegengekomen, maar die in Leviticus beschreven worden en die daar de uitbeelding zijn inderdaad van het opstandingsleven wat er is tot eer van God of voor God of hoe het maar heten mag. Want dankoffer en brandoffer zijn daar de uitbeelding van. Daar kan ik ook moeilijk dieper op ingaan, want anders moeten we die offers gaan bespreken. Maar het zijn offers aan wie? Nou, aan wie? Ja, gewoon goed lezen, aan Jehovah. Morgen zal de Heer een feest zijn en zij stonden des andere daags vroeg op, dan is het morgen. En ze offerden brandoffer en brachten dankoffer daartoe. Met zijn termen die we gewoon kennen uit Leviticus als aanduiding van de verschillende offers die gebracht worden aan Jehovah inderdaad. Dat kan niet missen. En hoe die mannen erbij kwamen om dat te doen, ja hoor eens, daar hadden we het vorige keer nog over, hè. Met ethisch denken komen we niet zo ver in dit soort gevallen. En daar gaat het maar om, hè. Het is gewoon, je moet gewoon nemen zoals het er staat. Een uitbeelding dus van wat door het nieuwe verbond de opstanding van Christus morgens vroeg tot stand komt. Want op die dag van de opstanding van Christus stond hij niet alleen des morgens vroeg op, maar bovendien voer hij ten hemel, want op dezelfde dag werd hij gezet aan de rechterhand Gods en kreeg hij daar zijn plaats gewezen. Dat is weer een ander verhaal, wat ik ook niet in een paar woorden kan uitleggen. Ik kan het alleen zeggen hoe het is, hè? Namelijk, op eerste paasdag, in zekere zin dus de echte eerste paasdag, stond de Heer uit de dood op en werd gezet aan de rechterhand Gods en werd gezet in de hemel. In één en dezelfde beweging, zou ik zeggen, van de uiterste vernedering tot de uiterste verhoging. En voor degene die dan zeggen, want u moet, ik ga het echt niet uitleggen, dat kan ik moeilijk doen, maar voor degene die dan zeggen, maar hij voert toch op ten hemel 40 dagen later pas, op hemelvaartsdag, zoals het woord zegt, dan zeg ik u, dan moet u toch maar eens goed die geschiedenis lezen, want daar blijkt uit dat wat daar gebeurt weliswaar er zo uitzag. Dat wil zeggen, men zag de Heer Jezus ten hemel varen. Maar waar het daarom gaat, staat er uitdrukkelijk bij. Dat is niet de verklaring mijner, het staat gewoon bij wat dat is. Punt 1, namelijk het is een teken. Niet een historische gebeurtenis in de eerste plaats, maar een teken in de eerste plaats. Zoals er zoveel zijn, weet u wel. Er zijn heel wat gebeurtenissen, historische gebeurtenissen, die historisch geen enkele functie hebben, die historisch volstrekt onbelangrijk en soms zelfs onbenullig zijn, maar die een typologische betekenis hebben. Daarom zijn tekenen. En de hemelvaart van de Heer Jezus Christus op hemelvaartsdag is net zo'n teken. Dat blijkt ook, want de betekenis ervan wordt erbij gegeven, uitgebreid, in Handelingen 1. Er staat namelijk bij dat dat een teken was van zijn wederkomst. Leuk, hè? We scharen hem in het rijtje negatieve typen. Maar wel een apart soort. Want hier is de gedachte dat wat men zojuist had zien gebeuren, zal in de toekomst opnieuw gebeuren, maar dan in de omgekeerde volgorde. Want dat staat er. Er staat, deze Jezus zal al zo wederkomen. Ja. Want het was niet de gebeurtenis waarbij de Heer Jezus gezet werd aan de rechterhand Gods. Want dat gebeurde de dag van zijn opstanding. Gij zijt mijn zoon, erfgenaam. Heden heb ik u gegenereerd. Is volgens de schrift zelf een uitspraak over de dag van de opstanding. Maar de uitspraak zelf spreekt over dat Christus de positie kreeg aan de rechterhand Gods op de troon der majesteit in de hoogste hemel, of hoe het maar heten mag. En als je de evangeliën, Matthäus tot en met Johannes, netjes naast elkaar legt, dat moet je niet te vaak doen trouwens, dat is niet goed. Maar als je de geschiedenissen zoals die er vermeld staan met elkaar vergelijkt, dan zul je zien dat de Heer gewoon zegt, 's morgens vroeg al, dat hij nog ten hemel zou varen, dat hij nog naar zijn vader zou opvaren enzovoorts. En later op diezelfde dag blijkt dat inmiddels gebeurd te zijn. Dat staat er ook, dat kun je zo lezen allemaal. Je moet alleen netjes lezen, maar niet iedereen hoeft dat te weten, want de hemelvaart van Christus hangt rechtstreeks samen met de verborgenheden van het koninkrijk. En daarom wordt het niet zo openlijk verteld allemaal, maar als je nou netjes je Bijbel leest, zal ik maar zeggen, dan kom je dat heus tegen. Raak mij niet aan, want ik ben nog niet opgevaren naar mijn vader. En later op dezelfde dag zegt hij, raak me maar aan. Wat is er dus inmiddels gebeurd? Precies. Ja, hoe? Ja, of het in het lichaam of uit het lichaam was, dat weet ik niet, maar hij is opgetrokken geweest tot in de derde hemel. En ik heb het niet over Paulus nu. Nee, bedoel het niet als grap. Het is gewoon, dat is ook niet te zeggen hoe. Maar dat het gebeurd is, is een duidelijke zaak. En wat 40 dagen later gebeurt, is niet een bekrachtiging van wat eerder gebeurd was in de eerste plaats, maar het is een uitbeelding van zijn wederkomst, bij wijze van spreken 40 dagen later. Want u weet, 40 staat voor een tijd die passeren moet, hè, die voorbij gaat. Kortom, wat op hemelvaartsdag gebeurde is een uitbeelding van de wederkomst van Christus en dat staat er ook uitdrukkelijk bij. letterlijk zo. En de woorden die daar gebruikt worden komen trouwens overeen, bovendien nog, met die van Zacharië 14. Waardoor die dingen dus ook in het Oude Testament bevestigd worden. Maar wat ik maar wil zeggen, is dit, dat op de dag van de opstanding van Christus, morgens vroeg zal ik maar zeggen, is de Heer niet alleen opgestaan uit de dood, maar bovendien werd hem zijn plaats gegeven aan de rechterhand Gods en werd tot hem gezegd, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd, zet aan mijn rechterhand en ik zal u geven de heidenen tot uw bezitting en gij zijt hoge priester, gij zijt priester in de eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Een combinatie dus van Psalm 2 en Psalm 110, gecombineerd naar het voorbeeld van met name de Hebreeënbrief weer. En dus wat hier uitgebeeld wordt, zij stonden dus anderendaags vroeg op en offerden brandoffer en dankoffer, want brandoffer en dankoffer zijn een uitbeelding van alles wat inderdaad van de aarde af bestemd is voor God. Dus dat is wat er gebeurt. En dan nog verder, en het volk zat neder, niet in groepen van 50. He? Nee, maar dat zeg ik expres, hè? Kortsluiting, hè? Dit was Johannes 6, dus waar ik ineens terecht kwam. Er staat, het volk zat neder. Dat zei de Heer tot zijn discipelen, doe het volk nederzitten. Want als ze niet eerst zitten, krijgen ze geen brood. Want het zitten is, en dat is rechtstreeks een samenhang met de voorgaande dit vers, het zitten is een uitbeelding van de positie die een mens inneemt onder het nieuwe verbond. Zitten, namelijk rusten. In rust zijn, niet slapen, dat niet, maar in rust zitten, ophouden met werken en zitten. Het is wat eerst van Christus gezegd wordt, Psalm 110 dus weer, zit aan mijn rechterhand. Dat betekent automatisch ook, ophouden met werken, het werk is volbracht, nu zitten. Bovendien heeft het idee van een officiële vestigingsplaats innemen, je domicilie kiezen, tot rust komen na vele omzwervingen, zal ik maar zeggen. Zo wordt het woord in de Bijbel gebruikt. En zitten wil dus zeggen, de rust ingaan. Dat is ook de combinatie die gemaakt wordt in Hebreeën 4, bijvoorbeeld. Christus gezeten aan Gods rechterhand, hij is dus de rust ingegaan, waarna wordt vastgesteld dat er ieder die in hem gelooft, eveneens diezelfde rust ingaat en dus gaat zitten. En in Johannes 6 zegt de Heer, laat die mensen gaan zitten, en als ze gaan zitten krijgen ze brood. Brood des levens heet het verderop in het hoofdstuk. Het ware, het levende brood. Eeuwig leven is dus eigenlijk gewoon de gedachte, zeker binnen helemaal het kader van het Johannes-evangelie. Nog afgezien van het feit dat in het Johannes-evangelie de Heer ons inderdaad als die hoge priester van het nieuwe verbond wordt voorgesteld, als degene die onvergankelijk leven teweeggebracht heeft en ook inderdaad meedeelt. Maar men krijgt het alleen als men eerst gezeten is. Nou, dat beeld dit hier ook uit. Het volk zat neder. Wel, als het volk neder zit, is het een uitbeelding van dat het de rust ingaat en dus is terechtgekomen onder het nieuwe verbond. Nou ja, beter kan ik het niet zeggen. En waarom zou dit nou een uitzondering zijn, hè? Dat is wat het uitbeeld. Dus, het volk zat neder om wat te doen. Nou, dat zei ik dus al. Ik was zover nog niet zelf eigenlijk, maar ik liep dus alweer vooruit, hè, om te eten en te drinken. Precies. In Johannes 6 alleen om te eten, brood en vis, 5 broden, 2 visjes, 5000 tegelijk. En zo was een schitterende uitbeelding van onze bedeling, waarin wij het brood des levens, namelijk gewoon leven, want dat is het uiteindelijk, of het manna, wat Israël niet kende, hè, waar wij het manna ontvangen. Het woord Gods wat uit de hemel is nedergedaald, waarvan de mens zou leven, want de mens zou niet bij brood alleen leven, maar bij alle woord dat uit de mond Gods uitgaat. Brood is dus een beeld van het woord Gods. Bovendien vraag je af, wat hebben ze hier gegeten eigenlijk? Nou ja, wat voor eten kun je krijgen in de woestijn zoal? Bij de bakker op de hoek denk ik dan, maar er was geen hoek. He? Wat eten ze dus in de woestijn? Morgens vroeg. Wat heet? Hè? Manna. Wat anders? Ik denk altijd, tenzij anders vermeld, tenzij er dus een wonder gebeurd is, hebben ze manna gegeten. Maar dat was het wonder, dus het maakt niks uit. Manna dus. Hè? Het kan toch niet anders? En drinken? Wat zouden ze gedronken hebben? Water uit de rots. Wat anders? Dat was niet anders. Dat wat God hem gaf, zodat je inderdaad een goede kortsluiting hebt met Johannes 6. het brood des levens enzovoort. En met het Johannes evangelie in het algemeen, dan laten we dan zeggen Johannes 4, het water wat de Heer gaf. Uit de bron van Jacob. Of Johannes 5, het water van de Bethesda. Of het water wat uit zijn binnenste zou voortkomen. Maar is Johannes 8 geloof ik, of is het 7? Nou goed, maar in ieder geval het Johannes evangelie, precies ja. Kortom, wat je hier terugvindt is inderdaad het nieuwe verbond en de werking van de hoge priester van het nieuwe verbond. Nee, het was Aaron, maar wat er gebeurt is een beeld van wat later, overdrachtelijk althans, tot stand zou komen onder Melchizedek. Dus het volk zat neder om te eten en te drinken. Trouwens, je vindt nog een andere parallel, dat is die van de Heer met zijn discipelen in de bekende opperzaal. Eveneens een uitbeelding van onze tegenwoordige bedeling. De Heer met zijn discipelen in de opperzaal en zij zaten, dan wel lagen, maar ze zaten daaraan en zij ontvingen eten en drinken. In dat geval brood en wijn, maar in alle gevallen aangereikt door de Heer Jezus zelf. En ook dat is uiteraard nog sterker een uitbeelding van het hoge priesterschap van Christus. Hè? Naar de ordening van Melchizedek, die voortbracht brood en wijn. Want toen Melchizedek verscheen, nou ik weet niet, er staat geloof ik niet bij dat ze toen nederzaten, maar ze kregen wel eten en drinken. Maar ze zullen wel gezeten hebben, neem ik aan. Hè? Abraham en de zijnen in Genesis 14. Goed. Nou, het volk zat neder om te eten en te drinken. Daarna stonden zij op om te spelen. Ik denk dat velen daar meer moeite mee hebben met spelen. Dat dat ook nog tot eer van God zou kunnen zijn. Eventueel. Maar dat is het wel. Er staat trouwens een term die niet met één Nederlands woord altijd vertaald kan worden. Dat vind ik altijd leuk voor die lui die denken dat je een concordante bijbelvertaling kunt maken. Weet u wat het is, een concordante, ja? Oh. Hè? Een concordante bijbelvertaling is er een waarbij hetzelfde Hebreeuwse woord altijd vertaald wordt met hetzelfde Nederlandse woord. Dat moet je vooral doen, dan krijg je een mooi mank Nederlands van. Dat is het enige wat je bereikt, maar meer begrip van de Bijbel krijg je er niet van. Bovendien hoop ik niet dat er taalkundigen in de zaal zijn, want die zullen in één keer opmerken dat zoiets volstrekt, maar dan ook volstrekt taalverkrachting is. In plaats van vertaling. Het is niet overzetten van de ene taal naar de andere taal. Dus taalverkrachting kan namelijk niet. En dat is hier ook zo. Dit woord is niet te vertalen met één Nederlands woord. Voor zover ik weet, maar anders moet het een woord zijn wat ik niet ken. Normaal wordt dit woord namelijk vertaald met lachen. Ja, blij zijn, vreugde maken. Maar heel breed hoor. Want het kan zeer positief zijn. Het kan zelfs ook negatief zijn. Het kan ook spotten zijn. Het heeft te maken met wat wij in gewoon Nederlands noemen lol maken. En dat kan ook positief zijn. Lol. Hè? Zo'n Rotterdamse oh, lol maken. Maar dat kan heel positief zijn, dat kan ook heel negatief zijn. Namelijk met dingen spotten, dat kan het ook nog zijn. Maar in het algemeen is het de uitdrukking van blijdschap. Ik heb het voor u nagezocht. De eerste keer dat ik het tegenkwam, die term in de Bijbel, was bij Abraham. Dat vind ik altijd leuk om te vermelden. Want die tekst die vertaal ik altijd zelf opnieuw, dan vind ik hem leuker. Er staat, als je het mij vraagt, staat er in gewoon Nederlands, Abraham viel om van het lachen. Er staat zoiets van, Abraham viel op zijn aangezicht en lachte. Maar als je omvallen van het lachen vertaalt naar het Hebreeuws, dan moet je het zo vertalen. Hij viel om, of dat wil zeggen, hij viel op zijn aangezicht, of hoe dan ook maar, en lachte. Maar de man had gewoon een lachbui. Dat is nou helemaal zo. Nee, het is Genesis 17, vers 17. Bij welke gelegenheid was dat? Dat is de eerste keer dat het in de Bijbel voorkomt, hè? Welke gelegenheid was dat? Is echt waar, hoor. Hij viel om van het lachen, vertaal je terug naar het Hebreeuws met hij viel en hij lachte. En naar vele andere talen trouwens ook. En dat staat er ook. Toen viel Abraham op zijn aangezicht en hij lachte. En hij zei in zijn hart, zal een die 100 jaar oud is, een kind of een zoon of wat het maar is, geboren worden. En zal Sarah die 90 jaren oud is, baren. Dan krijgen we altijd weer dezelfde discussie. De discussie namelijk of dit nou spotten is of lachen van blijdschap. Nou, dus, dit is een verkeerde vraagstelling. Het is gewoon humor. Dit is toch, dit is de, ik vind het schitterende humor altijd, hè. Dat deze man, die al verstorven was, staat er. Want zo staat het in Romeinen 4, dat hem beloofd wordt dat hij een zoon zou hebben. En van Sarah staat dat het haar niet meer ging naar de wijze der vrouwen. Niettemin zou ze zwanger worden en een zoon baren. Dat is toch schitterend. Of niet? Hè? Nou, ik heb er nog een paar, die durf ik hier in het noorden niet te vertellen. Anders denkt u dat ik persoonlijk word. Dus dat kan ik niet doen. Maar dat is toch leuk. Dat een kind geboren op het moment dat het feitelijk helemaal niet kan. Dat men officieel zegt, het is onmogelijk, maar het gebeurt toch. Dat moet je toch meemaken. Bovendien, dat het geen spotten is, daar ben ik stellig van overtuigd, dat het geen spotten is, zo van, dat bestaat toch helemaal niet. Dat is duidelijk genoeg, want in het Nieuwe Testament staat in elk geval dat deze Isaac geboren werd door geloof. Door geloof van Abraham, zowel als door geloof van Isaac. Dus het is zeker geen spotten geweest. Dat is één argument. Het andere argument is dat die zoon bovendien Isaac genoemd wordt. En dat is precies dit woord. Lachen. En men zal toch niet de zoon zo genoemd hebben ter herinnering aan het ongeloof dan wel aan de spot die hier naar voren kwam. Integendeel, het moet dus gewoon zijn blijdschap. En dat is ook het meest normale. Want je mag aannemen dat deze mensen graag kinderen gehad zouden hebben, maar helaas niet gekregen hebben tot op de oude dag. En toen hadden ze alle hoop laten varen. En dat het nu alsnog gebeurt, moet hen vervuld hebben met blijdschap. Dat is gewoon een verhaal. En met geloof. Maar dat het daarbij niettemin een goede grap is. Ik weet niet of ik het beter moet zeggen. Dat het humor is, dat lijkt me duidelijk. Dat heb ik eens nagevraagd aan iemand. Humor, weet u wel, daar discussieert men nog altijd over wat het eigenlijk is. En de enige goede definitie die ik ervan ken is dat humor altijd zit in het onverwachte. Dat waar niemand op rekent, als dat toch komt of gebeurt of gezegd wordt of voorvalt of wat dan ook maar, dat is humor. En verder kan ik het ook niet helpen dat sommige mensen een wat ander gevoel voor humor hebben dan ik. Ja. Nee, dat hoeft niet. Dat hoeft niet. Nee, dan wordt het weer wat anders. Nee, inderdaad, dit is positief. Dat kan niet missen, de man wordt er ook nagenoemd. Sterker nog, Isaac wordt er dus nagenoemd. Naar het lachen van eerst Abraham en in ieder geval later Sarah. En verder wordt zelfs zijn geslacht daarna genoemd. Want in Isaac zal u het zaad genoemd worden. Zodat het een belangrijke naam is. Niet alleen voor deze man, maar zelfs voor een volk blijkbaar. Maar bovendien wordt de term zelfs van toepassing gebracht in onze dagen op de gemeente. Via het Nieuwe Testament in elk geval. En op Christus uiteraard. En dat is niet een naam die herinnert aan ongeloof of spot. Maar integendeel aan blijdschap. Ik kan ook niet missen, er is geen enkel probleem over. Isaac namelijk is de uitdrukking van het beloofde zaad van Abraham. In letterlijke zin was hij zaad van Abraham. In overdrachtelijke zin is hij een type van het zaad van Abraham, het welk is Christus. En die heet Isaac, om de eenvoudige reden dat door Christus, de middelaar dus van het nieuwe verbond, op grond van de kracht van onvergankelijk leven, daar gaat het om, onvergankelijke levenskracht, dat daardoor het nieuwe verbond is aangebroken en dus de prediking van de blijde boodschap kwam. En dat is wat we gaan, de blijde boodschap. Sinds deze dagen waren Abraham en Sarah dus in blijde verwachting. Heel gewoon, dat is ook de uitdrukking. Dat nu niet meer zo is, in onze cultuur in elk geval, dat kan ik niet helpen. Maar normaal bestaat blijdschap hieruit dat er nieuw leven geboren wordt. En als iemand blij is omdat hij wat verwacht, dan weten we alle wat hij verwacht. En zo hoort het ook. Nieuw leven namelijk. Een nieuwe generatie en uiteindelijk een nieuwe schepping. En hoe dan ook, als in de Bijbel sprake is van lachen en van blijdschap in het algemeen, dan gaat het zo zonder meer over nieuw leven en dus het nieuwe verbond. Ziet u, verkondigt u grote blijdschap. Dat het kind geboren is? Ja. Nee, grote blijdschap die heel het volk wezen zal, dat u heden geboren is, te zalig maken, zeg maar, de hoge priester van nieuw verbond is, hè? Dat u heden geboren is, de zaligmaker, namelijk Christus de Heer. Er komt de echte Isaac. En daar gaat het om. En bij, als wij weten dat hij zal komen, hebben we reden voor blijdschap. Zo was het in de dagen van de Heer Jezus dus. En in onze dagen is het helemaal reden voor blijdschap. Want wij prediken niet voor niks de blijde boodschap. Het evangelie. Kortom, als er sprake is van dit lachen, dan gaat het over de blijdschap van het nieuwe verbond. Nou goed, de eerste keer was hier, Genesis 17 vers 17, daarna Genesis 18, worden drie keer genoemd in verband met Sarah. Sarah krijgt trouwens altijd de schuld. Maar het was Abraham die ermee begonnen was. Jawel. Genesis 8, vers 12, vers 13, vers 15. Maar dan hebben we het al vier keer om precies dezelfde reden. De eerste vier keren lachen in de Bijbel gaat dus om precies hetzelfde. De geboorte van Isaac. Daarna krijgen we Genesis 19, vers 14. Waar het vertaald wordt met jokken. Maar dat betekent nog altijd hetzelfde, in het Nederlands trouwens ook, een grapje maken. Want als we een leugen niet als leugen willen bestempelen, dan hebben we het over dat iemand jokt. Een grapje maken betekent dat gewoon. Dat zijn we vergeten, maar niet tenminste dat de betekenis. Hij was in de ogen zijn de schoonzonen als jokkende, wil zeggen dat ze dachten dat hij een grapje maakte. Maar de aardigheid is natuurlijk dat het onderwerp waar Lot over praat wel degelijk de uitbeelding is, daar gaat hij weer. Van het einde van het oude verbond en het aanbreken van het nieuwe. Verlost worden uit Sodom en tot overblijfsel gesteld worden in Zoar. Ik kan ze gewoon niet uitleggen, maar dat is nou eenmaal de geschiedenis van de verwoesting van Sodom en Gomorra. Een einde aan het oude verbond en het aanbreken van het verblindende licht. Vanzelf. Het aanbreken van het verblindende licht van het nieuwe verbond. De grote, uitnemende heerlijkheid namelijk van het nieuwe verbond. En Lot wordt bevrijd uit Sodom, bevrijd van onder de wet, is eigenlijk ook de gedachte. En hij wordt geplaatst in Zoar, uitbeelding uiteraard van een gelovig overblijfsel. En dan gaat het hier om, het heeft dus precies dezelfde betekenis. Dat men dat niet wist, dat is geen argument. Nou, de volgende keer als er gelachen wordt, is het weer Sarah. Genesis 21 vers 6. Waar staat in vers 5? En Abraham was 100 jaren oud als hem Isaac zijn zoon geboren werd. Nou, als je nou die geschiedenis niet kent en niet 100 keer gehoord hebt, hè, en je leest dit voor het eerst, Abraham was 100 jaren oud als hem Isaac zijn zoon geboren werd, dan moet je toch lachen, of niet? Toch? Op zijn oude dag? Mooi, toch? Tot. Ja, dat was wel zijn oude dag. Hij was al verstorven, staat er in Romeinen 4. Dus dan was hij in ieder geval oud. Naar die begrippen was hij in ieder geval oud. Hè? En voor Sarah gold hetzelfde. En voor Sarah zeide, vers 6, God heeft mij een lachen gemaakt. God heeft mij aan het, niet aan spotten, dat doet God trouwens niet. God heeft mij aan het lachen gemaakt. Al die het hoort zal met mij lachen. Dat zijn we nu hopelijk vanavond ook aan het doen. Dus geen oproep om te spotten uiteraard, een oproep om verblijd te zijn wegens de komst van het zaad van Abraham. Maar het zaad van Abraham is volgens het Nieuwe Testament de middelaar van het Nieuwe Verbond, namelijk Christus. En er staat in ouderdom, want er staat in vers 7, voort zeiden zij, wie zou Abraham gezegd hebben, Sarah heeft zonen gezoogd, want ik heb een zoon gebaard in zijn ouderdom. Leuk om te vermelden, als in de Bijbel vrouwen kinderen baren, dan baren zij dat kind aan de man. Ja, is zo. Zij baarden hem een zoon, is de vaste uitdrukking. In onze maatschappij, in onze samenleving is het tegenwoordig geloof ik andersom. Tegenwoordig heeft de vrouw een man nodig, als het mee zit, maar voor één keer. Is de gedachte, niet de mijne trouwens, maar begrijp me goed. Maar de gedachte is dan, de vrouw heeft eenmaal een man nodig. Of althans iets mannelijks, maar in ieder geval moet iets bij de man vandaan komen, dan krijgt zij kinderen. En het zijn dan haar kinderen, en de man heeft er verder niks mee van doen. Dat is dan de gedachte. Maar in de Bijbel is het net andersom. De kinderen zijn de kinderen van de man, en de vrouw is degene die aan de man kinderen maakt. Zoals namelijk de schepping leven voortbrengt, wat verwekt is door de schepper, en ook bestemd is voor de schepper. Daar kun je dus zo ook geen spel tussen krijgen. Zo hoort het. Nou goed. Alleen zullen sommigen kennelijk nog veranderd moeten worden in de vernieuwing van hun denken daarin. Maar zo is het. Je kan het ook niet helpen. En hier staat het ook, hè. Ik heb een zoon gebaard in zijn ouderdom. In haar ouderdom ook natuurlijk, maar goed. Daarna krijgen we Genesis 21 vers 9. Waar staat, en Sarah zag de zoon van Hagar, de Egyptische, die zij aan Abraham gebaard had. Spottende, lachende. En hier hebben ze het dus nogal negatief vertaald. Spottende. Hetzelfde woord. Ja, hetzelfde woord. Ja. En zij zeiden tot Abraham, drijf deze dienstmaagd en haar zoon uit, want de zoon, deze dienstmaagd, zal met mijn zoon, met Isaac, niet erven. Dat het daar dus om precies hetzelfde gaat, namelijk het aanbreken van het nieuwe verbond. Er wordt gelachen om Isaac. Ja, er wordt op de spot met hem gedreven, maar niettemin er wordt gelachen om Isaac. Nou goed, de positieve verklaring is simpelweg dat er gelachen wordt om het nieuwe verbond. En dat het daarover gaat, dat is, leidt hier helemaal geen twijfel, want dat staat zo zonder meer in Galaten 4 vers 30. En de daar omheen staande versen uiteraard. Hè. Het aanbreken van het nieuwe verbond, waarbij Ismaël, een beeld van het Joodse volk onder het oude verbond, wordt uitgedreven. En waarbij Isaac, een beeld van de gemeente, wat slordig zeg, maar Isaac als beeld van de gemeente inderdaad, wordt aangesteld inderdaad als de zoon. Daar komt het op neer. Nou, meer hoef ik er ook niet van te zeggen. Dan hebben we nog een die moet ik eigenlijk overslaan, maar gemiddelde leeftijd is tamelijk hoog hier. Hè. Genesis 26 vers 8. Daar zijn Isaac en Rebecca te Gerar. Bij de Filistijnen eigenlijk, dus. Maar er staat in vers 8, en het geschiedde als hij lange tijd daar geweest was, dat Abimelech, de koning der Filistijnen, ten venster uitkeek. Dat heb je met ambtenaren wel vaker, denk ik al. Maar goed, hij keek ten venster uit en hij zag dat ziet, Isaac was jokkende met Rebecca, zijn huisvrouw. Nou, wat ze daar precies deden, weet ik niet, maar het schijnt leuk geweest te zijn. Dat in elk geval. Dat betekent het toch. Dat had natuurlijk gewoon letterlijk vertaald kunnen worden volgens de concordante Bijbelvertaling. Dus Isaac was lachende met Rebecca zijn huisvrouw, maar ik vrees dat wij dan prompt helemaal niet meer begrijpen waar het wel over gaat. Maar hier vind je een prachtige combinatie, want wat hier gebeurt is natuurlijk dat zij pret maken, heet zoiets, denk ik. In ieder geval, eigenlijk, er vindt gemeenschap plaats en er wordt dus eigenlijk leven verwekt. Ik kan het ook niet helpen. Eén en hetzelfde woord, in die brede betekenis. Normaal vertaald met lachen, soms ook met spotten, maar in het algemeen een beeld van blijdschap. En blijdschap in verband met nieuw leven, wat komt, geboren wordt of, zoals in dit geval, verwekt wordt. Want dat is de gedachte hier uiteraard. Men heeft het dus heel plechtig vertaald weer. Maar in ieder geval, de situatie is voor Abimelech duidelijk genoeg. Toen riep Abimelech Isaac en zeide, voorwaar zie ze is uw huisvrouw. Dus ze zullen wat anders gedaan hebben dan alleen maar lachen. Lijkt me duidelijk. Maar als je nou maar ziet waar het om gaat. Het is een beeld van de blijdschap van het nieuwe leven. Dat is het. En dat je dat niet in één Nederlands woord kunt vangen, dat lijkt me duidelijk genoeg. De volgende keren dat er gelachen wordt, is in Genesis 39... Begrijpt u dat vers misschien ook? Dan gaat het over Genesis 39 vers 14. Jozef in het huis van Potifar, terwijl Potifar niet thuis is. Want zo was de situatie min of meer. En dan staat er, uiteindelijk nadat Jozef gevlucht is, zo riep zij de lieden van haar huis en sprak tot hen zeggende, zie, hij heeft ons de Hebreeuwse man ingebracht om met ons te spotten. Lachen dus eigenlijk. Maar we hebben die vorige schriftplaats nog in het geheugen en lezen zo verder. Hij is tot mij gekomen om bij mij te liggen. Zodat je maar weer ziet dat het hier feitelijk weer om precies hetzelfde gaat. Blijdschap in het algemeen. Maar in het bijzonder in verband met gemeenschap en nieuw leven. Want daar zou het dan om gaan eigenlijk. Nou, dan zie je vers 14. Daarna vers 17 ook. De Hebreeuwse knecht die zij ons hebt ingebracht is tot mij gekomen om met mij te spotten. Het resultaat is in ieder geval dat Jozef uit het huis van Potifar verwijderd wordt. Definitief heet zoiets. Maar hij wordt gebracht in het andere huis van Potifar. Zo formuleer ik dat bij voorkeur. Namelijk in de gevangenis waarvan Potifar net zo goed het hoofd was. Want het idee is dat Potifar twee huizen had. Het ene was die waar zijn vrouw ook in was. En het andere was dat huis wat beschreven wordt als een gevangenis. Het ene, het eerste met die vrouw erin, is een beeld van het Joodse volk in de dagen van de eerste komst van Christus. Maar de zaligheid ging van daaruit weg en werd gebracht naar wat uiteindelijk blijkt te zijn de gemeente. Zeg ik dat dan nu netjes? Kunnen we zeggen, de zaligheid werd uit de Joden weggenomen, werd gebracht aan degene die in ballingschap waren. Dan heb ik het ook nog netjes gezegd. Wat zijn natuurlijk de 10 stammen, maar vooruit, hè. Ja, dat kan natuurlijk niet helpen. Maar daar gaat het me nou niet om. Waar het me nou wel om gaat, is dat het hier net zo goed hetzelfde uitbeeldt. Hoe de zaligheid tot stand komt. Niet bij deze getrouwde vrouw die onder de wet des mans staat. Maar hoe de zaligheid terechtkomt buiten dat huis. En dus inderdaad ergens anders. In de gevangenis, zeg maar. Bij degene namelijk die vreemd zijn aan het burgerschap Israëls. En dan zeg ik het weer. Zo bedekt mogelijk. Maar het komt erop neer, uiteindelijk, dat het ene huis een beeld is van het Joodse volk en de andere, de gevangenis, in ieder geval als Jozef erin zit, is een beeld van de gemeente waarvan Christus, Jozef namelijk, waarvan Christus het hoofd is. Maar het een en ander gaat gepaard met dit lachen. Nou, de volgende keer dat er gelachen wordt is in Exodus 32 vers 6. Daar kwamen wij vandaan en daar zijn we dus nu weer terug. En daarover hebben wij het weer verder na de pauze. Terug naar Exodus 32, vers 6. Zij stonden dus andere daags vroeg op, nieuw verbond, offer de brandoffer, nieuw verbond, bracht de dankoffer daartoe, nieuw verbond, het volk zat neder, nieuw verbond, eten en drinken, allebei nieuw verbond. Daarna stonden zij op, dat is sowieso altijd nieuw verbond opstaan, maar goed, om te spelen, eigenlijk als je consequent vertaalt, of concordant zelfs vertaalt, om te lachen, om blij te zijn, om zich te verheugen. Zij gingen namelijk onder andere dansen, hetgeen in de Bijbel niet verboden is. Waarom lachen jullie nou? Zei ik iets leuks? Oh, dat ontgaat mij dan helaas. Maar ze zagen namelijk de rijen, het dansen dus, want dat is wat later gezegd wordt. Dus om te spelen is gewoon om te lachen. Gewoon weer hetzelfde. De blijdschap, kennelijk, van het nieuwe verbond eigenlijk. Overdrachtelijk. Natuurlijk, hè. Toen sprak de Heere tot Mozes. Dan zijn we in vers 7. Toen sprak de Heere tot Mozes. Ga heen, klim af, want uw volk dat gij uit Egypteland opgevoerd hebt, heeft het verdorven. Zij genadig genoeg, op het moment dat Mozes op weg gaat met de 2 stenen tafel naar beneden, weet hij al hoe de situatie is. Wat het uitbeeld is ook duidelijk. Het betekent namelijk dat op het moment dat het oude verbond gesloten wordt, staat vast dat een nieuw verbond zou komen. Sterker nog, op het moment dat het oude verbond gegeven wordt en gesloten wordt, staat vast dat het oude verbond verbroken zal worden. Dat het krachteloos is, terwijl het zwak is vanwege het vlees waarop het gelegd wordt. Dat kan trouwens niet missen, want als dat niet zo is, kan het oude verbond ook niet getuigen van het nieuwe, dat daar immers voor in de plaats zou komen. En als dus waar is dat het oude verbond getuigt van het nieuwe, en dat wordt vele malen gezegd, in ieder geval in het Nieuwe Testament, dan staat dus ook van tevoren vast dat het oude verbond vervangen zou worden door het nieuwe en dus van tijdelijke aard zou zijn. En dat is hier ook, wordt hier ook uitgebeeld, want op het moment dat Mozes met die 2 stenen tafelen naar beneden gestuurd wordt, wordt hem verteld dat ze beneden rond het gouden kalf dansen of zoiets. Als uitbeelding van het nieuwe verbond, dat wordt er niet bij verteld overigens, maar typologisch betekent het dat uiteraard. Hè? Dus er staat, ga heen, klim af, want uw volk dat gij uit Egypteland opgevoerd hebt, heeft het verdorven. Ga heen, klim af. Kun je nou even voorstellen dat Mozes een type is van Christus? Nog steeds, is hij altijd. Maar in ieder geval, En dat dus tot Christus gezegd wordt, ga heen, klim af, want uw volk dat gij uit Egypteland opgevoerd hebt, heeft het verdorven. Je kunt toch geen enkele moeite meer hebben met zo'n uitspraak. Als later Israël onder de wet leeft, al was het maar in de dagen van Matthäus, Marcus en Lucas, zal ik dan maar zeggen, dan kan het toch zo gezegd worden tot de Heer, ga heen, klim af. Dat is ook wat gebeurt. Want hij daalde uit de hemel neder, en werd mens, ging naar het volk wat hij uit Egypteland gevoerd had. En wel, hij deed dat omdat het volk het verdorven had. Wat had het verdorven? Onder andere, ja, een heleboel dingen, maar in ieder geval de wet. Wij lezen later in Jeremia 31, en daar zijn we nog niet eens in nieuwtestamentische tijd aangekomen, maar we lezen in Jeremia 31 dat de Heer zegt, ik zal met Israël en met Juda een nieuw verbond sluiten, niet zoals dat verbond wat ik met hun vader gesloten heb toen ik een hand aangreep om hen uit Egypteland uit te voeren, het welk zij verbroken hebben, hoewel ik hen getrouwd had, of woorden van gelijke strekking. Maar in ieder geval, ik heb ze uit Egypteland uitgevoerd, ik heb verbond met hen gesloten, maar zij hebben het verbroken, ze hebben het verdorven. En verderving is nog meer dan verbreken, verderving spreekt feitelijk over de werking van de dood. En toen de Heer Jezus kwam, maar nou zit ik in Galaten 4, om de tijd zoek ik het niet op, maar als u serieus bent, zoek u het vermoedelijk wel op, ooit een keer, hè? Galaten 4, waar staat dat in de volheid des tijds God zijn Zoon heeft gezonden. Ga heen, klim af. God heeft zijn Zoon gezonden, geworden uit een vrouw, in ieder geval letterlijk, overdrachtelijk uiteraard ook, geboren uit een vrouw, geworden onder de wet, opdat hij degene die onder de wet waren, verlossen zou. Dat is wat hij gedaan heeft. Volk was onder de wet, had het verdorven. God stuurde zijn Zoon om het volk daarvan te lossen en zo te brengen, uiteraard, naar het nieuwe verbond. Dat konden ze ook niet. Dat is dus een misverstand. Mozes moest niet de wet komen brengen, nog. Mozes moest de stenen tafelen komen brengen die een uitbeelding zijn van de wet. De symbolische weergave van de wet, dat is niet de wet. De wet is veel meer dan wat er op die twee stenen tafelen stond. En ook zonder die twee stenen tafelen zou Israël onder de wet gebracht zijn. Bovendien, in de voorgaande hoofdstukken vinden we al het een en ander wat van die wet deel uitmaakt. Want hoe dan ook, de wet werd al voorgelezen in Exodus 20. In ieder geval 10 geboden. Waarvan af? Nou zeker niet van stenen tafelen dan. Maar ze hoeven ook niet per se op stenen tafelen te staan om geldig te zijn, zal ik maar zeggen. Wat ik maar zeggen wil, is dat die stenen tafelen als zodanig, als voorwerpen, inderdaad een uitbeelding zijn van de wet als zodanig. En dat is ook veel meer dan 10 geboden. Het is sowieso symboliek. Bovendien, maar dat hebben we natuurlijk al besproken, die stenen tafelen zouden gelegd moeten worden in de Ark des Verbonds, dan wel in de kist, in het Heilige der Heiligen, in de tabernakel, te midden van de voorhof enzo. Het is allemaal symboliek. En die twee stenen tafelen maakten daar deel van uit. En het breken van de stenen tafelen is dus ook symboliek en is dus een uitbeelding van hoe het oude verbond verbroken wordt. En daarmee ook beëindigd wordt overigens. Want hoe dan ook, wat van Mozes hier staat is, ga heen, klim af, want uw volk dat gij uit Egypteland opgevoerd heeft het verdorven. Dat zijn woorden die God ook tegen de Heer Jezus gezegd zou kunnen hebben. Ga heen, klim af, want uw volk dat gij uit Egypteland opgevoerd hebt, heeft het verdorven. Maar dat had de Heer gedaan, hoor. Jawel. En ze zijn haastig, haast staat er, maar dat betekent niet bijna, dat betekent haastig. Ze zijn haastig afgeweken van de weg die ik hun geboden had. En ze hebben zich een gegoten kalf gemaakt en ze hebben zich voor hetzelfde gebogen. Historisch hoeft dat geen enkel probleem te zijn en typologisch ook niet. Ze hebben het offeranden gedaan en gezegd, dit zijn uw goden Israël die u uit Egypteland opgevoerd hebben. Hoewel Aaron zei, zijn offers voor Jehova, zegt de Heer zelf, ze hebben offeranden gedaan aan het gouden kalf. Goed. Nou, verder zei de Heer tot Mozes, en let nou eens op wat er nou staat, hè. Verder zei de Heer tot Mozes, ik heb dit volk gezien en zie, het is een hardnekkig volk. Dat betekent dat het hoofd niet buigen wil. Dat het zich dus niet onderwerpen wil, want dat betekent hardnekkige. Het wil ze niet onderwerpen. En nu laat mij toe dat mijn toren tegen hen ontsteken. Dan moet je je voorstellen dat God aan Mozes vraagt of het goed is wat hij gaat doen. Dat kan toch eigenlijk ook alleen maar omdat Mozes uitdrukkelijk bij al deze woorden beeld is van de Heer Jezus Christus. De Zoon met wie overleg wordt gepleegd. Nou goed. Laat mij toe dat mijn toorn tegen hen ontsteken en hen verteren, zo zal ik u tot groot volk maken. Waarna de vraag is, heeft God dat gedaan? Ja, historisch niet, met Mozes, maar met Christus wel degelijk. Ja, ja. Want de grote, de onbekende bovendien, maar de grote waarheid van het nieuwe verbond en van de zaligheid in het algemeen is dat God één mens genomen heeft uit de hele mensheid en uit die ene mens een complete nieuwe mensheid maakt. En dat is echt het hart, de inhoud, puur de basis, zal ik maar, ik weet niet hoe ik het sterker moet zeggen, van de blijde boodschap. Want het hele verhaal is inderdaad dat God de Heer Jezus Christus genomen heeft uit de mensen, in overeenstemming met zijn tevoren gemaakte plan. Hij heeft die mens, die beelddrager Gods zou zijn, hij heeft die mens uitverkoren van voor de nederwerping der wereld. Dat staat maar in het Nieuwe Testament. En heeft hem genomen uit de mensen, in overeenstemming met zijn tevoren gedane of gemaakte uitverkiezing. En hij heeft hem gemaakt tot hoofd van een nieuwe mensheid, een nieuwe Adam dus. Het hoofd van een nieuwe mensheid, maar dan niet de mensheid met het vergankelijke leven van Adam, maar een mensheid met het onvergankelijke leven van Christus. Een mensheid niet die behept is met de onrechtvaardigheid van Adam, maar een mensheid die deel heeft aan de rechtvaardigheid van Christus. Een mensheid niet die deel heeft aan het ongeloof van Adam, maar een die deel heeft aan het geloof van Christus. Eentje die dus niet deel heeft aan de dood van Adam en het verderf, maar die deel heeft aan het onvergankelijk leven van Christus. Dat is nieuwtestamentische waarheid. En iemand die deel heeft aan de oude mens, aan Adam dus, is daardoor verloren, want die mensheid gaat verloren. De toorn des Heeres ontsteekt tegen hen en zal hen verteren. En de mens die deel heeft aan die andere mensheid, aan de Christus namelijk, is op grond daarvan behouden. Dat is echt het evangelie, hoor. Nee, het is Romeinen 5. En al wat er verder volgt het Nieuwe Testament. Want elke zegening die wij van God hebben ontvangen, hebben wij ontvangen in Christus. Dat wil zeggen, het zijn zegeningen van Christus en wij hebben er deel aan gekregen omdat we deel hebben aan het leven van Christus. En voor de goede verstaande dan, Efeze 1 vers 3 zegt, God heeft ons gezegend met elke geestelijke zegening in de hemel in Christus, maar dat is het tegenovergestelde van, God heeft ons vervloekt met elke aardse vervloeking op aarde dus en in Adam. Want wij zijn Adam van nature, of we zeggen Adam is in ons. Dat zijn Bijbelse termen hoor. De hele mensheid wordt aangeduid met de naam Adam. Helaas vertaald in mens dan, maar het is de naam van Adam. Want Adam is in ons, zijn leven is in ons. En door één mens is zonde in de wereld gekomen, door de zonde de dood. En de dood is door alle mensen doorgegaan, enzovoorts. Het is hetzelfde adamitisch leven. De eerste mens is uit de aarde aards. En dat is niet alleen het mannetje Adam, met eerbied gesproken overigens. Niet alleen de man Adam, maar het geldt voor ieder van ons. Uit de aarde aards. Dat kan niet missen, want hoe dan ook, de staat is uit de aarde aards en hij zal dus tot de aarde wederkeren. En als we dan misschien niet geloven dat we allemaal uit de aarde aards zijn, dan geloven we misschien toch dat we van nature, de natuur zijn loop heeft, wel degelijk tot de aarde wederkeren. Maar het is omdat we daaruit zijn, in Adam. En iemand is behouden alleen als hij deel heeft aan die opgewekte Christus. Die mens die uit die oude mensheid genomen werd en gesteld werd Als eersteling van een nieuwe schepping, als hoofd dus ook van een nieuwe mensheid, die niet wordt aangeduid met de naam Adam, maar met de naam Christus. God brengt een oordeel over de hele mensheid, maar heeft er eerst één uitgehaald waaruit hij die nieuwe mensheid maakt. Ik zeg het met zoveel nadruk, want sommigen denken dat ze behouden zijn als hun zonden vergeven zijn. Nou, het is andersom. Als je behouden bent, dan zijn je zonden vergeven. Dat kan niet anders. Maar als je zonden vergeven zijn, ben je nog niet behouden. Je moet deel hebben aan de dood en opstanding van Christus. Je moet die grens overgegaan zijn van oude schepping naar nieuwe schepping. Je moet deel hebben aan Christus. Of zoals Hebreeën zou zeggen, je moet met vrijmoedigheid naderen tot die troon der genade enzovoorts. Want heus de mens die behouden wordt, heeft deel aan Christus. En daarom is hij behouden. En Efeze 1 zegt, gelijk hij ons uitverkoren heeft voor de nederwerp in de wereld. Maar dat staat er niet hoor. Vers 4, Efeze 1 vers 4. Gelijk hij ons uitverkoren heeft voor de grondlegging in de wereld. Wat er maar staat, dat staat er niet. Er staat gelijk hij ons uitverkoren heeft in hem voor de nederwerp in de wereld. Of voor de grondlegging in de wereld, of wat er maar wezen mag. Maar wij waren niet uitverkoren voor de nederwerp in de wereld. Wij waren er überhaupt niet voor de nederwerp in de wereld. Laat staan dat we nog uitverkoren waren ook. Dat leert de Bijbel ook niet. En als men het weg wil redeneren, zijn er mensen die zeggen, ja, nee, maar dan gaan ze filosoferen. Komt menselijke gedachte, zegt ja, maar God wist dat wij er zouden zijn. Vervolgens, en God wist bovendien dat wij tot geloof zouden komen. Bij sommigen telt dat niet mee, bij anderen wel. Nee, hangt er vanaf welke religieuze kleur of hoe heet zoiets je draagt. Ja, dat is nu eenmaal zo. Maar er zijn er die zeggen, nee, maar je bent behouden door geloof. Maar God wist tevoren wie er zou leven en ook wie er tot geloof zou komen. En daarom heeft God je van tevoren uitverkoren. Maar waarom moet je nou zo'n ingewikkelde filosofie bedenken? Want daar is het verhaal nooit mee af. Want ik heb deze verhalen dikwijls gehoord, maar het gaat altijd verder met de volgende vraag. En als het dan zo is, als God het dan van tevoren wist en het dus vast stond, waar ligt dan de persoonlijke verantwoordelijkheid van de mens om tot geloof te komen? Dan zit je dus leuk met een probleem. En dan zegt men, nou, die persoonlijke verantwoordelijkheid is er niet. En dus gaan alle dingen gewoon zoals God ze van tevoren bepaald heeft. En als je uitverkoren bent, dat is leuk. En als je niet uitverkoren bent, kun je ook niks aan doen. Het gaat allemaal zo volgens plan. En meestal gaat het dan zo verder. Omdat de mensen toch niks aan toe of af kan doen, eindigt het vanzelfsprekend met dat alle mensen uiteindelijk wel zalig zullen worden. En zo heb je een hele ingewikkelde theorie nodig om te komen tot een leer van alverzoening. Maar zo werkt die. Ik heb het kort verteld, maar zo werkt die. Maar het is niet waar, God heeft ons niet uitverkoren, God heeft Christus uitverkoren. En heeft bovendien de gelegenheid gegeven waardoor wij deel zouden krijgen aan Christus, aan die andere mensheid. Want wij zijn verloren omdat wij deel hebben aan deze adamitische mensheid. Wij zouden dus deel moeten hebben aan een mensheid die wel onvergankelijk eeuwig leven in zich heeft. Aan een mensheid die niet kan zondigen enzovoorts. Nou, dat kan. Want zo goed als Christus uitverkoren is op grond van geloof. Ja, zo staat er echt. Hebreeën in ieder geval, maar Romeinen uitgebreid en Galaten uitgebreid. Zo goed als God Christus uitverkoren heeft op grond van zijn geloof. Zo goed zijn alle mensen die geloven uitverkoren. En alle mensen krijgen dus deel aan datzelfde leven van die nieuwe schepping, die nieuwe mensheid, het leven van Christus. Zodat wat hier staat is niet maar een ideetje waarvan Mozes zegt, nou dat lijkt me niet goed, doe dat nou maar niet. Want zo was het historisch. Lees maar. Er staat, dat God zegt tot Mozes vers 10, en nu laat mij toe dat mijn toorn tegen hen ontsteken en hen verteren, zo zal ik u tot groot volk maken. En het zou niet in strijd geweest zijn met eerder gedane beloften. Hooguit zou het in strijd zijn met beloften aan Efraïm, maar goed. Maar niettemin, laat mij toe dat mijn toorn tegen ons steken en verteren, zo zal ik u, dan zal Mozes de enige overblijvende zijn binnen Israël, en uit hem zal dan een nieuw volk Israël gemaakt worden. En dat is helemaal geen nieuw idee, want het is al eens een keer geweest dat God de hele mensheid uitroeide, en toch bestaat de mensheid nog. Maar God liet er één over, en dat was Noach. De trooster, heet hij. Ja, de middelaar van het nieuwe verbond dus eigenlijk. Typologisch. Noach als type van Christus. God liet er één over en maakte daaruit opnieuw mensheid. Maar het is een uitbeelding van hoe de echte zaligheid tot stand komt, zal ik maar zeggen. God laat er één over en in hem is zaligheid. Er staat ook prachtig in Romeinen 3. Ja, prachtig alleen als je de context ook volgt en de aanloop gevolgd hebt. Maar er staat dat de rechtvaardigheid Gods komt tot allen en over allen die geloven, want er is geen onderscheid. Ze hebben allen gezondigd en derven de heerlijkheid Gods en worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade door de verlossing die... Precies, dat wil ik graag horen. Door de verlossing die niet van Christus komt of die uit hem is. Dat staat bij andere gelegenheden wel. Maar dat staat door de verlossing die in Christus Jezus is. En als wij in Christus zijn, hebben wij aan zijn verlossing deel. En daarom zouden wij moeten weten wat zijn uitverkiezing betekent. Wat zijn predestinatie betekent. Wat zijn... Wat de hoop is van zijn roeping en wat de heerlijkheid is van zijn erfenis en welke de uitnemende grootheid zijner kracht zij enzovoorts. Want wij hebben aan zijn zegeningen deelgekregen en daarom staat er ook in Efeze 1 vers 3 nog een keer. Gezegend zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus die ons gezegend heeft. Dat lijkt heel inconsequent als je het zo leest, maar het staat er echt. De Vader van onze Heer Jezus Christus wordt gezegend, die, niet Jezus Christus, dat staat er zo niet, maar die ons gezegend heeft, dan denk je, dat is toch een dwarsstraat aan, hè? Want dan had het toch moeten staan, gezegend zij onze God en Vader, die ons gezegend heeft met elke geestelijke zegening enzovoorts. Maar er staat, gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft met elke, wat er maar is, allemaal, elke geestelijke zegening in de hemel en in Christus, samen met Christus. En later staat er in hoofdstuk 1 en vervolgens begin van hoofdstuk 2. Hij heeft u mede opgewekt en hij heeft u mede gezet in de hemel. Wie is er dan opgewekt? Christus. Wie is er gezet in de hemel? Christus. En als wij aan hem deel hebben of in hem zijn, hebben wij deel aan diezelfde opstanding, zeg maar wedergeboorte. En hebben die deel aan diezelfde positie in de hemel. Zeg maar hemelvaart dus, want daar komt het feitelijk op neer enzovoorts. We hebben al de zegeningen van Christus deel. Het zijn zijn zegeningen, het is op basis van zijn uitverkiezing. Dat wil zeggen, dit is puur nieuwtestamentische waarheid hier. In Exodus 32. Laat mij toe dat mijn toorn tegen hen ontsteken en hen verteren. Zo zal ik u tot groot volk maken. Dat gebeurt niet, maar nou de vraag is, waarom wordt het dan vermeld? Eenvoudig omdat deze opmerking, deze uitspraak ons moeten wijzen op het nieuwe verbond. Net als al deze onderdelen van de geschiedenis. Doch Mozes aanbad het aangezicht des Heren zijn God en zeide, O Heren, waarom zou uw toorn ontsteken tegen uw volk, het welk gij met grote krachten met een sterke hand uit Egypte hebt uitgevoerd? Daar vind je Mozes in de positie van hoge priester. Die gebed doet voor de zonden des volks. Die bidt voor de behoudenis van het volk. En door de tussenkomst van Mozes blijft Israël behouden. Heb je precies hetzelfde. Weer een uitbeelding van het nieuwe verbond namelijk. Want wij worden behouden door de middelaar Christus. Die ons brengt tot God en die ons verzoent met God. Heb je nog een keer precies hetzelfde. En dus staat er. Er staat dan in vers 12, waarom zou de Egyptenaar spreken zeggende, in kwaadheid heeft hij hen uitgevoerd, opdat hij hen doodde op de bergen en opdat hij hen vernielde van de aardbodem. Het zou niet echt tot eer van God zijn, is Mozes gedachte. Keer dus af van de hittigheid uw toorns en laat het u over het kwaad uw volks berouwen. Gedenk aan Abraham, Isaac en Israël, Jacob dus eigenlijk, maar gedenk aan Abraham, Isaac en Israël, want dat zijn de lui aan wie de beloften gedaan zijn. Beloften op grond van geloof. En daaruit worden we zalig en niet door de wet. Weer nieuwtestamentische waarheid dus. Aan wie de beloften gedaan zijn, staat er ook bij. Gij hebt tot hen gesproken, ik zal uw zaad vermenigvuldigen als de sterren des hemels. En dit gehele land waarvan ik gezegd heb, zal ik aan jullie de zaad geven, dat zij het erfelijk bezitten in eeuwigheid. En dan staat er, toen berouwde hij de Heer over het kwaad, het welk hij gesproken had zijn volk te zullen doen. Precies. Nou, daar kun je mee doen wat je wil. Dan kun je zeggen, komt er dan geen oordeel? Ja, er komt er wel een. Gewoon in verder van het hoofdstuk. Niet erg groot overigens, maar er komt er een. Aan de andere kant is het blijkbaar toch verlossing. Nou, hoe dan ook, vers 15, Mozes wendde zich om en klom van de berg af met de twee staven der getuigenis in zijn hand. Deze waren op haar beide zijden beschreven. Leuk dat het er nu ineens bij staat, hè? Beide zijden. Weet u waarom? Dat heb ik al gezegd natuurlijk. De andere kant van de wet is dat die getuigt van het nieuwe verbond. Zaligheid Gods geopenbaard geworden, hebben de getuigenis van de wet, maar het was buiten de wet om. Dat was dus de andere kant van de wet, die immers getuigt van het nieuwe verbond. Er was ook Romeinen 3 trouwens, waar 2 versen verder staat, de verlossing die in Christus Jezus is. Precies hetzelfde. Dus ze waren op haar beide zijden beschreven, ze waren op de ene en op de andere zijde beschreven, hetgeen maar betekent dat het de vraag is welke kant je boven legt, of welke kant je de wet bezit. Dat heb ik eens nagevraagd aan 10 maagden. Ja, de ene stel had de linkse 5 en ging niet de zaal in om te eten en te drinken en te spelen. De bruiloftzaal. Bruiloft. Gemeenschap. En de andere die bleek 2 voorraden olie bij zich te hebben. Die had ook de andere kant van de wet. En toen de linkerkant op was, hadden ze altijd de rechterkant nog, om het eens zo te zeggen. Ik hoop dat u dat zo snel begrijpt als ik dat nou zeg, anders kunt u het beste maar vergeten. Maar ze hadden nog meer, al die tijd dat hun lampjes brandden, hadden ze nog olie bij zich. Ik wijs altijd zo in de veldflessen. Maar goed, ja, ik ben in dienst geweest niet. Maar reserve bij zich. En op het moment dat de lampen van het oude verbond uitgingen, hadden zij het leven, de olie namelijk, van het nieuwe verbond. En ze gingen dus de bruiloftzaal, of hoe het maar heten mag, binnen. Precies hetzelfde. Dat was de rechtse 5. In ieder geval de wijze 5. Die hadden de andere kant van de wet ook gelezen. Om het maar eens zo te zeggen dan. Nou goed. Dan gaan we weer verder. Vers 16. En diezelfde tafelen waren Gods werk. Het geschrift was ook Gods geschrift zelf. En de tafelen, in de tafelen gegraveerd. Het was Gods wet. Maar God zegt later, die zij verbroken hebben. En hier doet Mozes dat. Want dan staat later in vers 19, het geschiedde als Mozes aan het leger naderde en het kalf en de rijen, het dansen dus, zag dat de toorn van Mozes ontstak en dat hij de tafelen uit zijn handen wierp en dezelfde beneden aan de berg verbrak. Maar dat is het hele punt. In ieder geval is het zo dat de profeet als Mozes, namelijk Christus, kwam en een einde maakte aan het oude verbond sowieso, officieel. En de andere gedachte die erachter steekt, die heb ik al veel eerder genoemd natuurlijk, dat is dat waar het nieuwe verbond kennelijk is aangebroken, daar is het oude verdwenen. Of wordt het oude vernietigd om des zelfs zwakheids- en onprofijtelijkheids wil. Nou, dat is wat het uitbeeldt. En let er nog even op dat Jozua in het rijtje ook nog genoemd wordt in vers 17. Jozua is erbij. De man uit Efraïm, ik heb het er al eens eerder over gehad met u, dus daar ga ik nou ook niet verder op in. Maar het is een duidelijke verwijzing naar het aanbreken van het nieuwe verbond en de vervulling van beloften aan Israël in het algemeen, maar aan Efraïm inderdaad in het bijzonder, zodat je dan toch terechtkomt bij gemeentelijke waarheid. En dat klopt dus precies met het Nieuwe Testament in het algemeen en de Hebreeënbrief in het bijzonder. Nou, wat er dan gebeurt. Want dan moet ik snel, anders moet ik er weer op terugkomen. En ik heb u beloofd dat niet meer te doen. Vers 20, hij nam dat kalf dat zij gemaakt hadden. Want het was letterlijk historisch afgoderij. Dus het wordt vernietigd, natuurlijk. Maar nou even weer, hij nam dat kalf dat zij gemaakt hadden. En verbrandde het in het vuur. En vermaalde het totdat het klein werd. En strooide het op het water. En hij deed het de kinderen Israëls drinken. Hoe komt de man erbij om het de kinderen Israëls te laten drinken? Als je tegenwoordig naar de dokter moet omdat je goud nodig hebt. Ja, naar de juwelier kan ook, maar daar heb ik het nou niet over. Want als goud voor inwendig gebruik is, dan haal je dat bij de dokter dan wel de apotheek. Want het is heus medicijn. Jawel. Zie je wel. Ik denk dat je zegt, weet pas wel iemand die heeft boeken gelezen van. Oh, dan laat ik het niet zeggen. Dokter Vogel, Melly Oudert. Nee hoor, het staat ook gewoon in de encyclopedie. Winkelprins, kijk maar eens onder goud. Kijk maar eens na wat er staat. Medisch gebruik, hè? Gewoon de encyclopedie. Medisch gebruik van goud. Let erop, dat is een goed middel. Het is alleen wat duur. Het zal wel niet in het ziekenfondspakket zitten. Maar de aardigheid is natuurlijk, hier wordt het goud verpoederd en wordt gestrooid over het water. Daarna moeten ze het drinken. Waar is water een beeld van? Van het woord gods. Nou, dat er wat goud door zit, dat ligt er voor de hand, of niet? Het eeuwige, het levende en eeuwig blijvende woord van God, zegt Petrus. Daaruit zijt gij zalig geworden. En dat heeft, zegt hij nog nadat hij notabene eerst in hetzelfde 1 Petrus 1 wel degelijk over goud sprak, overigens. Maar hij zegt, gij die wedergeboren zijt niet uit vergankelijk zaad, maar uit het levende en eeuwig blijvende woord van God. Een andere plaats staat wedergeboren uit het bad der wedergeboorte. Het is water en als er al wat door zit, is het goud, inderdaad. Bij een andere gelegenheid is het natuurlijk bloed. Dat weet je toch? Bloed van stieren en bokken vermengd met levend water, waarmee de wet en de voorwerpen en het volk besprengd werd enzovoorts. Ik geloof dat het 2 hoofdstukken verder is, als ik me goed herinner. Maar in ieder geval, wat er gebeurd is, dat zij water drinken als... Welk water zou het geweest zijn? Waar haal je in de woestijn water vandaan? Hoor u dat nou, wat u nou zelf zegt? Uit de rots, natuurlijk. Welk water anders? Het mag dan een oordeel zijn, maar ik zie niet in hoe dat letterlijk een oordeel is, dat water met goud drinken. Toch? Nee, er komt wel een oordeel, maar er komt hierna pas. Maar in feite moet het als een zegening beschouwd worden. Dat is goede medicijn. In ieder geval, goud wordt vermengd met water en zij drinken dat. Dat wil zeggen, dan hebben zij deel aan het nieuwe verbond. Goud, het gouden kalf. Maar niet uitwendig, maar inwendig. Zoals de Heer tot de zijnen zei. Als het koninkrijk en dus het nieuwe verbond komt, komt het niet met uiterlijk gelaat, maar het zal in u lieden zijn. Toch? We kunnen gewoon zeggen dat water en vermengd met goud is gewoon een beeld van de Heilige Geest. Is in ons. Waaraan wij drinken. 1 Korinthe 11. Is het vers 12 geloof ik? Hè? 1 Korinthe 11. Volstrekt Nieuw Testamentisch. Ze waren volstrekt normale typologie. Nou goed. En Mozes zei tot Aaron. Dan gaat het verhaal weer verder. Weer een deel van het verhaal. Mozes zei tot Aaron. Wat heeft u dit volk gedaan dat gij zulke grote zonde over hetzelfde gebracht hebt? Let op. Hij praat tot Aaron. Die in zekere zin hoofd is van de stam van Levi. Nee, hij is het feitelijk. Want Aaron is voor zover ik weet ouder dan Mozes. Hè? Dus is officieel het hoofd van de stam van Levi. De staf was ook de staf van Aaron. In de eerste plaats. Maar goed, er staat... Wat heeft u dit volk gedaan? Toen zei Aaron, de toorn, mijn heren, ontsteken niet. Gij kent dit volk, dat het in de boze ligt. Dat zegt u dus zelf al, dat is ook zo. Zeiden tot mij, maak ons goden die voor ons aangezicht gaan. Want deze Mozes, die man die ons uit Egypte opgevoerd heeft, wij weten niet wat hem geschied zij. Nou, los uit de hele gezin, puur los daaruit, is Mozes een type van Christus, de koning van het nieuwe verbond. De koning naar de ordening van Melchizedek. En Aaron is een beeld van de priester naar de ordening van Melchizedek uiteraard. En het hele punt is dat wij leven in de dagen waarin wij niet onderworpen zijn aan de koning, maar wel aan de priester. Nou, daar gaat het om. Mozes is er niet, het koninkrijk is verborgen enzovoort. En in dezelfde tijd leeft men dus onder leiding van Aaron. Nou, wij ook. Namelijk onder leiding van onze hoge priester in de ordening van Melchizedek. Dat is waar het om gaat. En het koninkrijk, ja, dat is er niet, dat is verborgen. Wij weten niet wat hem geschiet zij. Hij is ten hemel gevaren, zal ik maar zeggen, heel hoog de berg op. En hij zal ten andere malen wel weer verschijnen, maar het duurt wel lang. En terwijl het zo lang, dus Petrus niet zegt, het nieuwe testament, het duurt wel lang. Ja, het duurt 2000 jaar. En intussen leven wij wel degelijk onder leiding van de hoge priester, onder het nieuwe verbond, zoals het volk hier onder Aaron. En Aaron brengt dan verslag uit van wat hij gedaan had. En dan moet je eens opletten, er staat er in vers 25. Als Mozes zag dat het volk ontbloot was. Dan moet je 3 keer lezen, dan begrijp je pas waar het over gaat. Ze waren namelijk ontwapend. Want ik ben in dienst geweest. En dus begrijp je dat. Als je geen wapen bij je had of je koppel niet om had, dan word je geacht naakt te zijn. Jij bent in dienst geweest, hè? Dat kan nu nog. Maar goed. Als Mozes zag dat het volk ontbloot, namelijk ontwapend was, blijkt namelijk uit de volgende verse. Er staat namelijk eens, want Aaron had het ontwapend dus. Tot verkleining onder degenen die tegen hen hadden mogen opstaan, dan zouden ze tenminste geen wapens hebben om in opstand te komen. Om hun macht te verkleinen. Wel, als Mozes dat zag, vers 26, zo bleef Mozes staan in de poort des legers en zei, wie de Heere toebehoort, komen tot mij, het leger uitnamen. Ga dan uit buiten de legerplaats. Wat nog in Nieuwtestamentische waarheid is, hè. Wie de Heere toebehoort, komen tot mij, via de poort. Toen verzamelden zich tot hem al de zonen van Levi. Dat is helemaal sterk, want het was juist Aaron, de hoofd van de stam van Levi, die de gouden kalf gemaakt had voor het volk. En dan moet er een oordeel over het volk komen, en dan blijken de Levieten zich daarvoor beschikbaar te stellen, al de zonen van Levi. En dan wordt er dan gezegd, alzo zegt de Heere, de God van Israël, en ieder doet zijn zwaard aan zijn heup, want ze waren ontbloot, dus moesten ze nou eerst het zwaard aandoen. Ga door en keert weder van poort tot poort in het leger en ieder doodde zijn broeder en elk zijn vriend en elk zijn naaste. En de zonen van Levi deden naar het woord van Mozes en er vielen van het volk op die dag 3000 man. Letterlijk dus een oordeel over het volk, maar het werd uitgevoerd notabene door Levi, de stam die eigenlijk verantwoordelijk was voor het maken van het gouden kalf. Dus historisch zit dat wat zwak in elkaar, zou ik zeggen. Je zou eerder gedacht hebben dat een oordeel over Levi gekomen was, in plaats van dat een oordeel door Levi was uitgevoerd. Dat is één moeilijkheid al. Maar vervolgens is het zo, en dan komt de laatste moeilijkheid voor we hiermee eindigen. Dat is namelijk dat nou eenmaal, zoals we gezien hebben, overdrachtelijk Aaron staat voor Christus, de hoge priester, naar de ordening van Melchizedek. En als dus gevraagd wordt na het breken van de stenen tafel enzovoort, en nadat het kalf verdwenen is, en nadat al het zienlijke verdwenen is en wordt er gevraagd, wie behoort de Heere toe, kom dan uit. Buiten de legerplaats, zal ik maar zeggen. Dan blijkt het allen die uitkomen levieten zijn. En zo is het in onze dagen. Want levieten wil zeggen dat zij als speciale stam binnen Israël, als speciale groep binnen Israël, de Heer zouden dienen. En het aardige is dat de naam Levi in de praktijk ook gewoon gebruikt wordt voor het priesterschap in het algemeen, maar ook zelfs voor het priesterschap onder het nieuwe verbond. Niet in de letterlijke, maar uiteraard in de overdrachtelijke betekenis. Men leest Malachi, daar gaat het over Levi, de priester. Maar in werkelijkheid gaat het over Christus, de echte Levi. Niet uit Levi, maar de echte Levi, waarvan Levi een type is, namelijk het hoofd van een priesterlijk volk, zal ik maar zeggen, enzovoorts. Ik kan het nou heus niet zomaar uitleggen, maar het is nieuwtestamentische waarheid, waarbij alle gelovigen van vandaag, van onze bedeling, terwijl het koninkrijk verborgen is, geacht worden priesters te zijn. Dat kan niet anders, want we hebben deel aan Christus en die is priester. En als die Christus wordt voorgesteld door Aaron, dan staat de stam van Levi dus inderdaad voor het volk wat nu bij Christus, en dus bij Aaron zal ik maar zeggen, hoort. Wij zijn die levieten. De gelovige namen, gelovige overblijfsel, degene die tot Christus zijn uitgegaan buiten de legerplaats. En wij hadden geen wapen, maar nou zijn we tot Christus uitgegaan, nou hebben we een wapen. Een zwaard, wat kan dat nou wezen? Typologie, gewoon, die staat gewoon in de Bijbel wat het is. Moet de Bijbel zijn, moet het woord God zijn. Tweesnijdend, een linker en een rechterkant denk ik altijd, maar daar ga ik nou niet meer op in. Hè? Ja, nee, dat is zo. Maar het zwaard des geestes, welk is het woord Gods? Letterlijk staat het zo, in ieder geval in Efeze 6 en in Hebreeën 4. En wat doen we ermee? Hakken de mensen de kop eraf. Dat is ook zo. Wij prediken namelijk het evangelie en zeggen hen dat zij dood zijn voor God. En als ze tot geloof zijn gekomen, zeggen wij daarna nog dat zij zouden afleggen aangaande de vorige wandeling en zouden rekenen dat zij gestorven zijn der wereld, der zonde en der wet en der oude mens, en hoe het allemaal maar heet, der wet heb ik al gezegd, precies, dat zij dood zijn, dus de kop moet eraf, dan hebben we niet eens een zachte nek nodig, in plaats van een harde, het leven gaat eruit, dat is de bedoeling. En daarna, als men dan gestorven is, met Christus, dan is men, Romeinen 6, gerechtvaardigd van de zonde. Maar op grond van die vereenzelviging met Christus, door geloof, krijgt men vervolgens deel aan zijn opstanding. Maar het beeld wat hier gebruikt wordt, is een prachtig voorbeeld van een absoluut negatief type. Dat wil zeggen, het zwaard wordt gebruikt door levieten, priesters, door levieten, om het volk te doden, zal ik maar zeggen. En er worden er 3000 gedood. Maar de tegenhanger daarvan, dat kan niet missen, de tegenhanger daarvan vind je in Handelingen 2, vers 41, Handelingen 2, vers 41, waar het nieuwe verbond aanbreekt, waar de Heilige Geest is uitgestort, waar men drinkt van water met goud, zal ik maar zeggen dus, hè. En waar gepredikt wordt dat de Heer Jezus Christus gestorven is, maar ook is opgestaan, en dat God deze Jezus tot Heer en tot Christus gesteld heeft, deze Jezus die gij gekruist hebt, vers 36, dan zegt het volk in vers 37, althans velen die dit hoorden, degene die aan de woorden geloof hechten, dus degene die dit hoorden, werden verslagen in het hart, eindelijk boog die nek trouwens ook dus, en ze zeiden, wat zullen wij doen, mannen, broeders? Vroeger zei Israël, al wat de Heer gesproken heeft, zullen wij doen. Nu vragen ze, wat zullen wij doen, mannen, broeders? En Petrus zegt, bekeert u en ieder van u worden gedoopt in de naam van Jezus Christus, tot vergeving der zonde. En dat gebeurde in ieder geval in water, maar of er goud door zat, dat wil ik afwezen. Maar het beeld toch hetzelfde uit. Namelijk, gij zult de gave des Heilige Geestes ontvangen. Wij drinken van dezelfde geest, levend water. Eeuwig leven, goud erdoor dus. Word je bewegelijker van, dat is goed voor de... Wat die broeder zei, reuma, dat is erkend. Ja. Nou goed. Vers 39. Want u komt de belofte toe. Welke belofte? De belofte aan Abraham, Isaac en Israël. Hebben we net gelezen in Exodus 32. Waar Mozes daar een beroep op deed. U komt de belofte toe en uw kinderen, uw zonen, en allen die daar verre zijn, zoveel als de Heere onze God toeroepen zal. Zoveel als het deel krijgen aan die roeping namelijk. Maar goed, vers 40. En met veel meer andere woorden betuigt hij en vermaande en zeggende, word behouden van dit verkeerd geslacht. Alle man die de Heer toebehoort, gaat eruit. Zei Mozes. Die dan zijn woord gaande aannamen, werden gedoopt. En er werden op die dag tot hen toegedaan, omtrent. Want het is door Lucas geschreven, die zegt altijd omtrent. Echt waar, bij elk getal zegt hij omtrent. En dat betekent niet dat hij het niet weet, maar dat betekent gewoon dat het niet echt van belang is. Maakt niet zoveel uit. Maar hij zegt omtrent 3000 zielen. En nou hebben wij afgelopen weken hier tamelijk moeilijk gedaan over of zoiets bestaat als negatieve type. Maar ook los daarvan, los van dus een dergelijke tamelijk formele discussie, heb ik vaak genoeg horen spreken, en niet alleen door mijn vader, op de Pinksterdag, dat de 3000 zielen die behouden worden in Handelingen 2, dat die staan tegenover de 3000 die gedood werden in Exodus 32. Zo is het toch, dat verband, dat kan je niet ontgaan namelijk. Maar het punt is dat het één, een holle afdruk is, hè? Het is negatief, hè, zoiets, hè? Kan het ook niet helpen. Er is niks slechts aan iets negatiefs trouwens, hoor. Maar goed, maar een negatieve afdruk is van wat positief gebeurt in Handelingen 2. En daar gaat het om. Het een is ook een beeld van het ander. Het gaat niet alleen om de tegenstelling, zo van dat in Handelingen 2 is beter dan Exodus 32. Dat weten wij ook wel. Maar het gaat erom dat wat in Exodus 32 vermeld staat uitdrukkelijk de uitbeelding is van wat later onder het nieuwe verbond tot stand zou komen. Later wordt het dan ook inderdaad veel uitgebreider uitgelegd. Maar goed, daar ga ik nou niet op in. Ik ben even terug in Exodus 32. Waar staat in vers 29? Want Mozes had gezegd, vul heden uw handen de Heere. Dat betekent, wijd u aan de Heere. Want het vullen van de handen wil zeggen dat men iets om handen heeft, dat men een functie en een verantwoordelijkheid heeft. Het is eigenlijk... Volgens sommigen is het zelfs de vaste term voor het priesterschap ontvangen. Er worden mensen de handen gevuld om priester te zijn. Ze krijgen wat om handen, ze krijgen werk te doen, priesterschap namelijk. Dat is de betekenis van, in de schrift gewoonlijk, van die uitdrukking. Dus vult heden uw handen voor de Heer. En als je die letterlijk laat vullen, dan krijg je dus een zwaard in de hand, het woord Gods. En zo dien je de Heer. Want elk zal zijn tegen zijn zoon en tegen zijn broeder. En zo is het ook. Want wij, levieten, in onze dagen, zal ik maar zeggen, wij die het woord Gods prediken, prediken de dood van de oude mens en leven voor de nieuwe mens. En wij gaan om met een Bijbel die inderdaad snijdt en onderscheid maakt, scheidt namelijk tussen, Hebreeën 4, maakt onderscheid tussen ziel en geest, tussen aardse en hemelse dingen, tussen zienlijke en onzienlijke dingen, tussen oude schepping en nieuwe schepping enzovoort. En in ieder geval dus ook tussen wet en genade, om dan maar iets eenvoudigs daaraan toe te voegen. En dat is ook de reden, dat weet u net zo goed als ik, Dat hebben we al lang ervaren, is de reden waarom de meeste gelovigen liever de Bijbel dichtlaten, want het ding brengt zoveel scheiding. Is dat negatief, scheiding brengen? Hangt er vanaf of het de bedoeling is of niet. En het is Gods bedoeling in ieder geval. Of wij er gelukkig mee zijn, dat is het hele punt niet. Maar de functie van de Bijbel is toch in ieder geval om scheiding te maken tussen die oude en nieuwe schepping. De prediking van het evangelie en van de beschrift in het algemeen heeft maar één doel inderdaad. De mens op te roepen tot geloof om inderdaad deze oude mensheid te verlaten, dan wel af te leggen, hoe het maar heten mag, en te gaan tot degene die het hoofd is van die nieuwe mensheid om daar deel aan te krijgen. Om te leven onder het nieuwe verbond, deel te hebben aan het onvergankelijke leven wat er is in Christus. Dat is waar het werkelijk altijd om gaat. En dat het scheiding brengt, lijkt me een duidelijke zaak. En of je het positief of negatief beleeft, dat weet ik niet. Maar ik ben in ieder geval blij dat ik als gelovige mag weten losgemaakt te zijn, afgesneden te zijn, desnoods met geweld, maar als het maar gebeurt, hè, afgesneden te zijn van die oude mensheid die inderdaad zo zonder meer verloren is, om vervolgens verbonden te worden met die nieuwe mens, namelijk Christus, wiens beeld wij dragen. Dat is 1 Korinthe 15. Want dat is de bedoeling, dat we die aardse mens zouden afleggen en zouden dragen het beeld van die nieuwe mens. Dus dat is wat 1 Korinthe 15 zegt. Die nieuwe mens is de Heer uit de hemel. En gelijk wij het beeld van de aardse mens gedragen hebben, is de bedoeling dat wij door wedergeboren te zijn inderdaad deel zouden hebben aan die nieuwe mens. En dus het beeld van die hemelse mens zouden dragen. Dat is heel de gedachte. En het mag u niet verwonderen dat we dat zelfs op plaatsen in de Bijbel vinden waar we dat wellicht oorspronkelijk nooit vermoed zouden hebben. Maar goed, daar moeten we bij laten, want het is weer ver over tijd.